Goedenavond allemaal. Willen jullie allemaal, het is inmiddels 7:30 geweest, willen jullie misschien een plekje innemen? Nou, helemaal goed allemaal. Goedenavond. Mijn naam is Lisa Somers en ben vanavond jullie voorzitter van vanavond. Dank in ieder geval dat jullie allemaal de tijd hebben genomen om hier vanavond te zijn. Vanavond staan twee belangrijke onderwerpen centraal. De omgevingsprogramma's en het omgevingsplan. En later op de avond ook het accommodatiebeleid. Beide thema's raken direct aan de toekomst van onze gemeente. En de manier waarop we samenwerken aan een leefbare en toekomstige omgeving. Hoe ziet de avond van vanavond eruit? In het eerste onderdeel van de avond neemt wethouder Desiree van Laarhoven ons mee in de achtergronden van de omgevingsprogramma's en het omgevingsplan. En vervolgens zullen Devlin Oosterwijk en Suzanne Kelly-Eckel en Rizo Vossen dieper ingaan op de uitvoering, prioritering en monitoring. Na elk onderdeel zal ik ook rondlopen met de microfoon, zodat jullie ook allemaal je vragen kunnen stellen. Dus ik wil nu graag het woord geven aan de wethouder.
Dankjewel, Lisa. Welkom allemaal. Ik zal heel kort even een aftrap doen. We hebben het vanavond, zoals Lisa al zei, over omgevingsprogramma's en omgevingsplan. Omgevingsprogramma's natuurlijk als verdere uitwerking van de omgevingsvisie die in februari door u vastgesteld is. En met name het samenspel tussen college en raad over de omgevingsprogramma's. Hoe geven we daar nu invulling aan en hoe halen we wensen en bedenkingen op? Dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel voor vanavond. En Devlin zal met name ook ingaan op het omgevingsplan. Wat is daar de stand van zaken van? Maar wat ik specifiek eigenlijk wil benoemen is toch heel even iets anders. De mensen die net genoemd zijn, met daarnaast nog Inge de Groot, zijn de mensen uit onze ambtelijke organisatie die echt een bovengemiddelde prestatie leveren. Wij zijn als gemeente, als MGD zijnde, koploper op dit gebied. Als je kijkt in de ontwikkeling van ons programma, is het ook een samenspel met de gemeente, met de gemeenteraad, zijn wij een voorbeeld, een voorloper in de gemeente of in de regio. Er is onlangs ook nog een grote bijeenkomst geweest hier, waar ongeveer 35 gemeentes waren. En een aantal gemeentes nemen ook ons voorbeeld over, zeg maar, om binnen hun gemeente dit verder uit te werken. Nou, daarnaast heeft Inge de Groot een spel uitgewerkt, die ook een prijs gewonnen heeft, van hoe kun je nu een omgevingsvisie je eigen maken, zeg maar, een omgevingswet. Dus op zich hele mooie resultaten. En binnenkort komt er ook nog een artikel in het ministerie, in het blad van het ministerie, met een interview met Devlin en Suzanne, hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Dus ik denk dat het vernoemenswaardig is, vandaar dat ik het even wil melden. En misschien een applausje. Dank je.
Ja, dank je vriendelijk, Desiree. Leuk dat jij dat zegt, want wij kloppen onszelf echt niet op de borst. We gaan ons eerst even kort aan u voorstellen. Fijn dat we hier mogen zijn. Dank u wel daarvoor. Ik ben Suzanne Eckel, programmamanager voor alle omgevingsprogramma's. En hier naast mij staat...
Devlin Oosterwijk. En Friese Vossen.
We gaan met z'n drieën de presentatie voor u verzorgen. Ik loop ondertussen even naar de andere kant voor het klikkertje. Wat hebben wij voor u op de agenda staan? Zometeen gaat Devlin u meenemen in de actuele ontwikkelingen rondom het omgevingsplan. Daarna gaan Friso en ik u meenemen in het samenspel tussen de gemeenteraad en het college. En Friso heeft nog een aparte sheet waarin we verder ingaan op de procedure, wensen en bedenkingen. U bent ook echt van harte uitgenodigd om op dat moment uw vragen te stellen. Daar nemen we uitgebreid de tijd voor, dus alsjeblieft kom voorwaarts met de mooie vragen. En dan gaan we er heel graag op in. Ja, komt u voorwaarts. En daarna willen we heel graag ook even de prioritering van de omgevingsprogramma's kort met u doornemen. Ook onze uniforme werkwijze voor alle omgevingsprogramma's willen we heel graag ook even kort toelichten. Monitoring is ook absoluut een belangrijk onderdeel binnen de omgevingswet. Ik heb hier trouwens ook even de beleidscyclus van de omgevingswet geprojecteerd. En u ziet misschien, ja, het is slecht leesbaar, helemaal links bovenin in dat kwadrant staat evaluatie en monitoring. Dus het is een ontzettend belangrijk onderwerp. En wij willen vanaf de start hier dus ook al graag mee aan de slag. Dus daarom hebben we het onderwerp ook op de agenda gezet. En Devlin, voor jou stoetje, het omgevingsplan. Ja. Dan loop ik naar jou en mag je hem gelijk overnemen.
Ik kan alvast aankondigen, na het toetje komt er nog een toetje. Volle bak. Goed. Zoals ik al zei, ik ben Devlin Oosterwijk, ik ben projectleider voor het omgevingsplan. Nou, bij alles wat u over de omgevingswet hoort, hoort u heel vaak omgeving. Omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan, omgevingsvergunning. Het plan gaat puur over het juridische afhechten van wat we willen bereiken. Dat is even goed om te melden, omdat het nog wel eens verwarrend kan zijn. Even kijken. Allereerst neem ik de lopende uitvoering van de omgevingswet met jullie mee. Waar zijn we nu mee bezig? In grote lijnen. Daarna gaat Suzanne dus verder met de programma's en daarna nog even het omgevingsplan aan zich. Op dit moment hebben we dus de omgevingsvisie 1.0 vastgesteld, begin dit jaar. Daarin staat de strategische lange termijn koers voor de fysieke leefomgeving. Welke kant willen we dat het opgaat? De volgende stap is dat we het gaan uitwerken. Hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen in de eerstkomende 4-5 jaar? En dat zijn dus de volgende stappen. Nou, hoe gebruiken we nu die omgevingsvisie? Als eerst voor de verdere beleidsontwikkeling, met name in programma's. En dat gaat dan over de verschillende onderwerpen waar het allemaal over gaat. Hè? Over woningbouw, over infrastructuur, over gezondheid, over klimaatadaptatie, noem maar op. Dat moeten we eigenlijk allemaal weer verder uitwerken, verder dan die globale ambities van wat we willen, naar een maatregelenpakket van hoe gaan we dat voor elkaar krijgen. Daar toetsen we eigenlijk alles aan de omgevingsvisie, want daar kunnen we natuurlijk niet, dat is het hoogste waar we aan toetsen. Naast beleidsontwikkeling gebruiken we de omgevingsvisie ook voor gebiedsontwikkeling. Dus als wij voor wat grotere uitleglocaties of ook soms kleine uitleglocaties nieuwe plannen maken, dan is de omgevingsvisie eigenlijk het eerste waar we aan toetsen. En die gebruiken we dus om te kijken, wat we nu gaan maken, komt dat overeen met de uitgangspunten die we daar in de visie voor hebben gesteld. Naast de echte gebiedsontwikkelingen die we natuurlijk meerjarig voorbereiden, hebben we ook allerlei initiatieven die wat sneller bij ons langskomen. Hè, met name gewoon via BOPA's bijvoorbeeld. Die worden aangevraagd voor bijvoorbeeld één woning of een nieuw bedrijfspand, verbouwing, noem maar op. Nou, ook in dat geval toetsen we dan dus aan de omgevingsvisie van goh, past dat? Dat is het eerste waar we aan toetsen. Als we vervolgens ook nog concreter beleid hebben, dan toetsen we dat natuurlijk ook gelijk mee. Nou, dat is even de opening over de omgevingsvisie. Dus het abstracte kader waar wij de rest van onze werkzaamheden nu aan ophangen en aan toetsen. Als we specifiek gaan kijken naar ruimtelijke ontwikkelingen, Dan zie je dat we eigenlijk twee smaken hebben om dat juridisch te faciliteren. Dat is nu zo. En dat was eigenlijk ook al zo, maar dan keken we er net ietsje minder naar. Wat wij voorheen deden, was dat als je een ontwikkeling had die niet paste binnen het bestemmingsplan, kon je kiezen voor een nieuw bestemmingsplan. Dat was smaak A. En je had smaak B, dan kon je met een omgevingsvergunning afwijken van het bestaande bestemmingsplan. Wat we dan bijna altijd deden, zeker als het iets grotere ontwikkelingen waren, dan maakte je een nieuw bestemmingsplan. Je ging eigenlijk niet zo heel vaak afwijken met een omgevingsvergunning. Dat kwam, twee redenen. De bestemmingsplan en die omgevingsvergunning was bijna evenveel moeite om te doen. Het duurde ongeveer even lang. Je moest ongeveer dezelfde dingen opschrijven. Het voordeel van het bestemmingsplan was dat je dan meerdere fases had ingebouwd. Dus je kon eerst nog een ontwerp maken. Dan kon je kijken wat er binnenkwam en of je misschien nog foutjes had gemaakt. En dan kon je dat bij het vaststellen plan herstellen. En bij de omgevingsvergunning moest het in één keer goed zijn. Dat je gewoon een wat groter risico. Dus bijna iedereen die koos voor een bestemmingsplan. Dus als je zou kijken, dan zou je veel bestemmingsplannen hebben. En niet zo heel veel omgevingsvergunningen. Toen kwam de omgevingswet. Die zei, we hebben vanaf nu nog maar één omgevingsplan. Dus daar moet je met z'n allen mee zien te werken. In plaats van eerst 140 bestemmingsplannen. Dus toen kon je al op je klompen aanvoelen van wat gaat er gebeuren. Mensen gaan minder vaak dat omgevingsplan aanpassen, want dat is gewoon risicovoller. Dus we gaan veel meer met een BOPA doen. Dus toen zag je die balans al verschuiven van weinig vergunningen naar een heleboel vergunningen met BOPA's. En het aantal omgevingsplanwijzigingen, wat voor één bestemmingsplan waren, dat ging al flink omlaag. Een verzachtende maatregel was TAM-IMRO. dat die naam kent u inmiddels wel, denk ik. Dat was een soort technische truc waarmee je dus een omgevingsplan kon wijzigen op de oude manier. Dus je moest al voldoen aan de omgevingswet, juridisch gezien, maar technisch gezien kon je nog op de oude voet verder. En dat was eigenlijk een soort verzachtende maatregel waardoor je toch nog makkelijk dat plan kon wijzigen. Makkelijker dan wanneer je het voor echt zou doen. Dus dat zorgde dat het nog ongeveer gelijk zou worden getrokken. Nou, komend jaar vervalt Tam Imro, dus we kunnen dat alleen nog dit jaar ter inzage leggen en afmaken. En daarna zullen we dus helemaal voor het EGI moeten werken. Dus het moet juridisch moet zo'n wijziging omgevingsplan aan de omgevingswet voldoen. Maar ook technisch. Dat zorgt gewoon een nog grotere opgave. Nou, wat daardoor gaat gebeuren, is mijn voorspelling, en ik denk wel dat die klopt, is dat die balans nog veel meer gaat doorslaan. Dus we zullen de komende jaren nog veel meer BOPA's gaan krijgen voor ruimtelijke ontwikkelingen en steeds minder omgevingsplanwijzigingen. Dat is mijn verwachting. Ja, en als je dus, wat ik net zei, hè, als je dus met heel veel BOPA's gaat werken, je moet het in één keer goed doen. Ja, dan is het ook van groot belang dat je dat van tevoren heel goed voorbereidt. Dat je dus je onderzoeken doet en de participatie en gewoon echt een goed initiatief voorlegt. Maar dat ook dat je dat beleidsmatig goed aftikt. Dus als wij gebiedsontwikkelingen gaan doen, dan wordt het extra belangrijk dat we dat beleidsmatig ook gewoon goed in het snotje hebben. En zorgen dat het echt goed past binnen de omgevingsvisie. En met name ook dat we daar een omgevingsprogramma voor hebben liggen, waarin duidelijk staat wat de bedoeling is. Daar gaan we het verder vandaag over hebben. Dan geef ik het stokje weer door aan Suzanne, om verder door te gaan over de omgevingsprogramma's.
Dankjewel, Devlin. Jij vertelt het altijd met zo'n gemak. Ik ben altijd blij dat jij deze materie doet. Bij de vaststelling van de omgevingsvisie is er een amendement ingediend en twee moties. Dat ging beide over het nauw betrekken van de raad bij het opstellen en het vaststellen van een procedure. En dan gaat die procedure echt over het vaststellen van die omgevingsprogramma's, hè, en wanneer de raad daarin aan bod komt. Nou, we hebben dit absoluut serieus genomen en we hopen hier ook echt recht aan te doen aan het amendement en de moties met deze uitwerking. Voorafgaand aan deze informatieavond is er ook een RIP verzonden, dat was begin oktober. Daar zaten ook een aantal bijlagen bij. Die gaan we zo meteen even met u doornemen, want ik wilde heel graag even de toelichting opgeven. U ziet hier een printje van het softwareprogramma Engage. Dat kent drie swimming lanes, zoals ze dat mooi noemen. Die bovenste, dat gaat over u als gemeenteraad. Die middelste gaat over het college. En die onderste, die gaat over de participatie. Vanuit de omgevingswet is participatie verplicht. En even onze wethouders, mevrouw Van Laarhoven, die zei ook, dit vind ik zo belangrijk. Dat wil ik ook heel graag in beeld brengen, hè, waar dat dan ook plaatsvindt in dit proces. Nou, hartstikke goede opmerking, hebben we absoluut ook meegenomen. Zodat u ook kunt zien, hè, wanneer vindt dat plaats. Hè. Dat is niet altijd met inwoners. Kan ook bijvoorbeeld de provincie zijn, of de omgevingsdienst, of andere stakeholders, natuurclubjes, verenigingen. Met dat u de omgevingsvisie heeft vastgesteld, heeft u eigenlijk de opdracht gegeven aan het college. Ga maar aan de slag met de ambities middels de omgevingsprogramma's. Binnen MGD proberen wij zoveel als mogelijk projectmatig te werken. Dus we beginnen altijd met een opdracht. Is die er niet, niet starten. He, want daarmee loop je gewoon een aantal risico's die we liever niet hebben. Nadat er een projectopdracht ligt, wordt er een nota van uitgangspunten opgesteld. Wij proberen ook al in een hele vroege fase een MER-beoordeling te doen. Dat is een milieueffectenrapportage. Dat is nog niet de daadwerkelijke MER. Dat is alleen maar de beoordeling of er een MER moet plaatsvinden. Wij hebben dat bewust zo vroeg als mogelijk in het proces al gezet, want een MER kost tijd en heel veel geld. Dus vandaar dat die al heel vroeg in het proces zit. Daar zit vaak ook een notitie rijkwijde detailniveau aangekoppeld. Dus die wordt eventueel ook al hier opgeleverd. En wij sluiten aan op het gemeentelijke participatiebeleid. En er volgt binnenkort ook nog een verordening. En al onze omgevingsprogramma's stellen dus ook al een startnotitie op participatie. Daarin wordt dus al kort uitgewerkt hè, welke fase we welke partijen willen betrekken. Als dit is opgesteld, wordt dat middels een RIP naar de raad gestuurd. En nogmaals, wat ik u nu vertel, dit is het standaardproces. Maar ik geef op dit moment al graag bij u aan, ieder omgevingsprogramma is maatwerk. Dus als we met elkaar besluiten, het is politiek complex, of het is een ingewikkeld traject en wij vinden dat de RIP niet volstaat, we willen graag een afvaardiging van de raad in een klankbord, we willen graag een informatieavond, dan is dat allemaal mogelijk. En dat doen we gewoon in goed overleg met elkaar. Dus wat ik u hier geef is gewoon de basis, maar het is altijd maatwerk. Ja. Dus dan gaat u met een RIP naar de raad, dan wordt u geïnformeerd. En uiteraard kunt u daar vragen over stellen over de RIP. En daarna gaat het pas weer terug naar het college en wordt het daar vastgesteld. Binnen de omgevingswet zijn er 4 typen programma's. Je hebt verplichte programma's, dat is in ieder geval warmte. En dat wordt wonen. Dan zijn er nog onverplichte programma's. Dat is het rioleringsprogramma. Dat mag het college vaststellen, maar moet niet. Dan heb je nog vrijwillige programma's. En dan heb je nog programmatische programma's. Dat is wanneer omgevingswaarden erg onder druk staan en dan moet je daar een aanpak op doen. Dus dat zijn 4 type programma's. En die type programma's die bepalen wel het verdere traject. Ik heb hier even een lijntje, dat gaat onderlangs. Dat zijn voor vrijwillige programma's zonder MER. Die mogen gelijk door naar het opstellen van een concept. Een verdere uitwerking. Alle andere programma's die moeten die verplicht, artikel 3.4 AWB, hè, Friso, ja, die moeten verplicht die uitgebreide voorbereidingsprocedure doorlopen. Dus dat is gewoon de ter inzagelegging, dat iedereen daar nog een zienswijze op kan indienen. Daarna, ik moet heel even een beetje afstand nemen. Worden de zienswijzen ook gebundeld. Daar komt ook weer een nota van beantwoording bij. En dan wordt het conceptprogramma met de ingediende zienswijze en die nota van beantwoording. Dus u krijgt dat allemaal. Dat wordt aan u voorgelegd. En dat gaan we dan doen middels een raadsvoorstel en raadsbesluit. En dat noemen we wensen en bedenkingen. Daar gaat Friso zo meteen nog eventjes uitgebreid bij stilstaan. Waarin u dus nog gelegenheid krijgt om u zich daarover uit te spreken. Daarna is het pas aan het college om het programma vast te stellen. Al dan niet met wijzigingen. Wanneer het dus is vastgesteld door het college, want zij hebben de wettelijke bevoegdheid, moeten we het publiceren op het digitale stelsel Omgevingswet. Ik kijk nog heel even naar Devlin, want er was ergens een foutje in de wet, geloof ik. Hè, dat zij vergeten, geloof ik, hè, dat die vrijwillige programma's niet per se gepubliceerd hoeven te worden. Zeg ik dat goed? Maar wij willen wel absoluut dat ook die vrijwillige programma's, hè, die nu niet verplicht zijn, dat die ook op DSO komen staan. Transparant, voor iedereen, vindbaar, goed herleidbaar. Dus ze worden allemaal gepubliceerd en pas daarna start de uitvoering. En uiteraard hoort daar ook monitoring bij. En uiteindelijk komt het allemaal weer terug bij u als raad middels de PNC-cyclus waarin de verantwoording zit. En als dit helemaal heeft plaatsgevonden, dan gaan we eigenlijk gewoon weer helemaal terug naar het begin. Want het kan zo zijn dat u als raad vindt hè, dat we misschien wel het programma moeten bijstellen. En dan kunnen we een wijziging van. En dan kunnen we weer opnieuw het proces doorlopen. Ja, gaat er aan.
Ten aanzien van die verplichte programma's, te onthouden dat u warmte en woning noemde.
Ja.
Even een chargeer gezegd, is dat 1 keer verplicht en dan 10 jaar lang niet naar kijken? Of is daar ook wettelijk dat ook een verplicht programma eens per
5 jaar?
Ja.
Ja, correct. Ja, correct. Ja.
Andere vraag. Op een gegeven moment geeft de raad geeft wensen en bedenkingen. Daarna stelt Kleze het programma vast. Als de raad op plus komt, dan zitten er een aantal bedenkingen of wensen die zijn niet meegenomen. Mm-hmm. Is dat alleen bij vertellingen en polsen, die is dan het moment om daar iets van te vinden? Of als je in de tussentijd toch een andere gedachte hebt,
ja, uiteraard. Ja, dan kan de raad er ook over geïnformeerd worden. Ja. Ja hoor, nee, als de raad zegt van goh, wij vinden dit zo'n belangrijk onderwerp, we zouden graag tussentijds geïnformeerd worden. He, wilt u periodiek misschien een RIP sturen of kunnen we daar misschien nog tussentijds een informatieavond over beleggen, dan is dat mogelijk.
Ik denk helemaal dat conclusie komt dat het vooral vastgesteld is, niet helemaal is conform wat de raad wil, dan wel vanwege de wetsbedenking moet ook doorgaan, en dan wel dat de raad nu in zit. Wanneer gaat u dan maar, het staat alleen maar bij de tijdelijke controlecyclus.
Nee, dat zou ook eerder kunnen. Ik kijk heel even naar Friso.
Is gebeurd. Dus dat zou hopelijk al
ook duidelijkheid kunnen geven.
Ja, zeg
mij hoor.
Ja, ik hoor zo.
Ja. Sorry.
Ja, hij doet het. Dus bij het vaststellen van het programma worden ook de wensen en bedenkingen die bijvoorbeeld niet worden opgenomen, is wel de bedoeling natuurlijk dat het college daar tekst en uitleg over geeft. Dus de gedachte is in ieder geval dat daarmee ook naar de raad toe in ieder geval duidelijkheid wordt verschaft. Ja, en als je daar als raad het toch nog over wil hebben als college, ja, dan kun je natuurlijk als raad dat zelf altijd agenderen. Daarmee hoef je volgens mij niet te wachten tot een PNC-cyclus behandeling. Nee. Ik dacht ook over het begrepen te hebben dat we vragen aan het eind gingen doen. Maar goed, nu iedereen een beetje op gang is, doe ik gewoon mee. Want mijn vraag is in het verlengde van wat Peter net zei. Want je begon net door te zeggen, via een RIP word je geïnformeerd. En uiteraard kan je daar vragen over stellen. Nou is voor mij, ik zit al vrij lang in de gemeenteraad, altijd lastig geweest. Hoe ga je nu vragen over een RIP stellen? Want bij de ingekomen stukken mochten er volgens mij nooit vragen over stellen. Maar moeten wij dan als raad in het presidium gaan zeggen bij de agendavaststelling, wij willen die RIP op de agenda hebben of zo?
Volgens mij kan het onderwerp geagendeerd worden. Of zeg ik nou, ja toch?
Maar dat geldt dan dus ook voor de dingen die Peter net zei. Want dan kunnen we ook zeggen in het presidium, wij vinden dat dat geagendeerd moet worden.
Ja.
Oké. Okay.
Vooralsnog lijkt me het prima om het zo te doen. Ja, laten we dat samen uitzoeken met elkaar.
Een van de belangrijkste dingen voor bewoners is participatie. Is ook heel duidelijk gedefinieerd wat participatie is. Omdat voor de een kan participatie zijn van oké, ik mag inspreken en ze luisteren naar me en ze doen. En de andere die denkt van nou ja, ik heb ermee gesproken, ik vind het goed en dat is participatie.
Dat is een mooie vraag inderdaad. In de bijlagen hebben we daar het een en ander al wel over beschreven in de toelichting wat hoort bij dit stroomschema. Maar wij volgen het gemeentelijke beleid. En daarin zijn een aantal niveaus van participatie aangegeven. En we maken uiteraard een startnotitie. Er zijn verschillende tools en middelen om in te zetten, maar wij volgen die lijn in principe. Ja. Dan pak ik even de klikker, want ik had eigenlijk een paar aparte sheets voor het stroomschema ingevoegd, maar ik heb met u dat net al even zo behandeld. Ik heb hier even een sneak preview in zitten. Het stroomschema wat u zojuist heeft gezien en wat prachtig is opgesteld in het softwareprogramma Engage is niet echt lekker leesbaar. U kunt hem niet goed vergroten en hem dan lekker lezen. Ja, voor de leesbaarheid hebben we nog een aparte versie gemaakt. He, voor de tekst, maar ook wel de beeldlezers onder ons, hebben wij het verhaal wat in dat stroomschema staat, vertaald naar dit wiel. En in dit document is het dus ook geïntegreerd. He. Je hebt zowel de visual als bij ieder onderdeel ook gelijk de uitleg. En ik kan wel heel kort, u krijgt hem hoor, want wat we hier vanavond vertellen tijdens deze informatiebijeenkomst, het komt nog terug. Ook middels een procedure van wensen en bedenkingen mag u zich uitspreken over dit proces en de prioritering. Dus u kunt u formeel nog mooie opmerkingen over maken. En dan zullen we dit nieuwe document ook gelijk meesturen. Maar ik kan wel heel even kort toelichten. Dit is geënt op de beleidscyclus. En in dit schema, daarbovenin rechts ziet u de kleurtjes, daar zijn de rollen in weergegeven. U ziet daar de raad, het college en participatie. En hier in het midden van de punt vindt u die kleuren ook weer terug. En dan kunt u ook zien wie wanneer aan zet is. En alle stappen die u ook in die bijlage heeft ontvangen van de RIP, die zitten hier gewoon netjes in. En er wordt er per stap wordt toegelicht ook hè, wat er allemaal plaatsvindt. Welke mogelijkheden er zijn en welke opties. Maar omdat het net vers van de pers is, heb ik nu alleen nog maar even de sneak preview. Maar u krijgt dus het totale document. En ik hoop dat u het ook als prettig leesbaar ervaart. Maar u mag er nog opmerkingen over maken. Dan, voordat we doorgaan naar Friso, want die gaat nog even met u stilstaan bij die procedure van wensen en bedenkingen, wil ik ook heel graag opmerken. Wij zijn nu van start gegaan. Wij hebben heel mooi iets bedacht, hè, een prachtig samenspel. Maar ja, de realiteit is wel dat vooruitlopend op de behandeling hier vanavond en de daadwerkelijke vaststelling er al een aantal zaken gaan passeren. Waarin u als raad wordt gevraagd wensen en bedenkingen uit te gaan spreken straks. Hè, over Boksel Noordwest, over het programma Natuurlandschap en Biodiversiteit. Dus dat komt al wel aan bod. En daarom willen we daar zo meteen even bij stilstaan. Maar ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het een beetje inherent is aan de overgangssituatie waarin wij ons op dit moment bevinden. Dus we gaan zo meteen ons uiterste best doen om met u die procedure alvast even door te lopen. Dus ik zou willen vragen, alle vragen die u heeft, stel ze.
Nou, ik heb maar één sheet, hè, dus ik hoef niet te klikken. Ja, dankjewel. Ja, wat ik aan de hand van deze sheet eigenlijk vooral ga proberen is ook een stukje toelichting te geven. Waarom hebben we, het college, met ons gekozen voor deze route, voor deze manier van het, ja, het vormgeven van de rol van de raad, waar u als raad zelf ook bij de vaststelling van de omgevingsvisie om heeft gevraagd. Want ja, waarom zou je het niet op een andere manier doen? Daar hoop ik in ieder geval wat extra duidelijkheid over te geven. Nou, het doel is denk ik wel duidelijk, maar misschien toch nog een keer de raad expliciet de gelegenheid bieden of in stelling brengen om wensen en bedenkingen ten aanzien van het desbetreffende programma naar voren te brengen. Dus echt de mening van de raad is daarbij belangrijk. En dat komt zo dadelijk ook terug. Het gaat niet om individuele ideeën of wensen, bedenkingen van fracties of zelfs individuele raadsleden. Nee, het is de bedoeling dat je als raad samen aan het college meegeeft van goh, dit of dit zouden wij graag anders willen of hou daar rekening mee. Daarom wordt er ook in de vorm van een raadvoorstel met een besluit, is die procedure vormgegeven. Eigenlijk heb je, als je nu ook kijkt van hoe doen andere gemeenten dat, zie je eigenlijk drie smaken. Dat is deze procedure, waarbij je dus als raad wensen, bedenkingen ook gezamenlijk bespreekt en daar ook die ook in stemming brengt. Er is ook een mogelijkheid om dat bijvoorbeeld in een raadsvergadering opinierend te bespreken en dat dan iedereen van alles kan weergeven. Daar wordt dan bijvoorbeeld een verslag van gemaakt. Daar zitten wat ons betreft veel meer nadelen aan. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Je ziet ook gemeentes die hebben gezegd, of colleges, die het alleen ter kennisgeving aan hun raad sturen. Omdat in de wet niet staat dat het verplicht is om de raad wensen en bedenkingen te laten geven. Dus in die zin kun je daar ook voor kiezen. Dat lijkt ons niet verstandig, want als je het hebt over het samenspel tussen college en raad, dan zou je wat ons betreft zeker ook als college de raad erin moeten meenemen. Dus vandaar dat dat ook uitdrukkelijk de bedoeling is. In het besluit wat in eerste instantie wordt voorgelegd, wordt voorgesteld door het college om geen wensen en bedenkingen in te dienen. Dan zou je kunnen denken van, is dat niet raar, want het wordt toch gevraagd om eventueel dat wel te doen. Het college legt natuurlijk een programma voor waar zij zelf achter staat. En dan zou het eigenlijk raar zijn als je zegt van, ga daar vooral zoveel mogelijk op schieten, want waarschijnlijk klopt er niet zoveel van. Nee, dat is overdreven. Maar het is, je kunt het vergelijken met een bestemmingsplan. Daar werd voorheen ook aan de raad voorgesteld om dat vast te stellen. En daar kun je dan als raad wel of niet in meegaan. In het raadsvoorstel wordt natuurlijk ook uitdrukkelijk toegelicht wat de bedoeling is van dat raadsvoorstel om eventueel wel wensen en bedenken. Maar het is meer technisch gezien dat we hebben gezegd van het voorstel is om dat niet te doen. En als de raad wel wensen en bedenken we indienen, dan wordt dat besluit gewijzigd, oftewel geamendeerd. Daar bent u natuurlijk ook bekend mee met die techniek. In de praktijk zal het dan zo zijn dat in voorafgaand aan de raadsvergadering is er een informatieavond, die is dan 2 weken daarvoor. Daar wordt dat programma natuurlijk ook al toegelicht, besproken. En in aanloop naar de raadsvergadering kunt u dan als afzonderlijke fracties daarnaar kijken en al beoordelen van op welke punten zouden wij wensen en bedenkingen willen meegeven. En de bedoeling is dat er tijdens de raadsvergadering zelf die wensen en bedenkingen ook één voor één in stemming worden gebracht. En daarmee bereik je dat alleen wensen en bedenkingen die door de meerderheid van de raad ook zijn, dat daarvoor is gestemd, dat die ook naar het college gaan. Zou je namelijk voor die andere route kiezen van we schrijven alles op wat iedereen ervan heeft gevonden. Dan is het eigenlijk aan het college, zou je kunnen zeggen, om te bepalen van welke wensen en bedenkingen zien wij misschien zelf wel zitten of vinden wij belangrijk. En dan zou je kunnen zeggen dat je eigenlijk als raad juist minder het wiel in handen hebt. En op deze manier bepaal je samen als raad welke wensen en bedenkingen vinden wij met z'n allen belangrijk. Oftewel, wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. Dat wordt dan ook verwerkt in het geamendeerde besluit. Dus dat wordt textueel gewoon opgesomd. Daarmee staat het ook zwart op wit. En is het niet meer aan het college om te zeggen van daar gaan we wel iets mee doen. Of dat is maar door één iemand naar voren gebracht. Dus dat zou wel niet zo belangrijk zijn. Nee, de wensen en bedenkingen die in dat besluit terechtkomen, daar is over gestemd in de raad. En dan zal het college ook aandacht aan moeten schenken. Daarbij is het wel van belang dat het nog steeds wensen en bedenkingen blijven. Oftewel een advies. Het is wel onderdeel van een geamendeerd besluit. Maar het amendement, de wijzigingen zit hem in het wel meegeven van wensen en bedenkingen in plaats van geen wensen en bedenkingen. Dus dat is wel een belangrijk aandachtspunt. Het is dus niet zo dat de wensen en bedenkingen die daaronder staan opgesomd, dat die bindend zijn. Want dan zou je in feite in strijd met de omgevingswet een procedure gaan inrichten die juist heeft gezegd, het is het college die het vaststelt. En zou je daar een bindend advies van maken, dan is het uiteindelijk alsnog de raad in feite die het voor het zeggen zou hebben, even plat gezegd. Dus vandaar dat het een niet bindend advies is, als onderdeel van dat besluit. En dat laatste is ook nog een duidelijk verschil met de BOPA's. U heeft als raad een lijst van categorieën vastgesteld waarvan u heeft gezegd van nou in die gevallen ontwikkelingen die met een BOPA moeten worden of kunnen worden vergund en die staan op die lijst. Daar willen wij een bindend advies over uitbrengen. Nou, daar geldt dat dus wel. Ja, als u als raad heeft gezegd van nou, wij zien die aanvraag niet zitten, dan is het college gehouden om dat advies ook op te volgen. Dus dat is wel bindend, in tegenstelling tot de wensen en bedenkingen in het kader van de programma's. Die zijn niet bindend, maar nogmaals, het college zal wel moeten uitleggen waarom bepaalde zaken wellicht niet zijn overgenomen in dat programma. Dus dat is, nou, zou ik zeggen, wel een bijna een morele verplichting in het samenspel tussen college en raad. Ja, dat is wat mij betreft even de eerste aanzet. En stel je vragen.
Ja, ja. De term wens en bedenking. Kijk, ik denk als je een amendement hebt met een wens en die wordt aangenomen door de raad, dan lijkt me dat toch eigenlijk wel een soort opdracht. Zo voelt dat in ieder geval wel. En uiteindelijk, als het college daar niks mee doet, dan komt natuurlijk de raad een keer aan zet bij het omgevingsplan. En dan kunnen we zeggen van, waarom is dat niet gedaan? We willen het zo niet. En wat moet, dat is dan over de wensen. En wat moeten we eigenlijk, moet het college eigenlijk doen met bedenkingen? Dat vind ik een beetje een rare term, want daar kun je toch weinig uitvoer aan geven.
Ja, wensen en bedenkingen, dat is volgens mij een heel breed begrip. En dat zie je ook in artikelen die hier ook heel veel over zijn geschreven. Toen de omgevingswet net was aangenomen, toen waren dan meteen al geleerden van hoe moeten we dat gaan doen. En de wensen en bedenkingen procedure is een procedure die volgens mij al veel langer bestaat. Die is niet samen met de omgevingswet bedacht. Voor mij is dat niet meer dan een term. Je had het ook anders kunnen noemen. Geef u ideeën mee. Wensen of bedenkingen, dat is volgens mij uitwisselbaar. Maar dat ben ik dan misschien te makkelijk. Ik zou het wat dat betreft ook niet moeilijker maken. U kunt er iets van vinden. En of dat dan een wens is of een bedenking. Ja, nogmaals, dat is in mijn beleving hetzelfde. En als er dus zaken niet worden overgenomen, dan gaat het natuurlijk wel om wat voor essentiële onderdelen zouden dat dan zijn geweest. En als dat inderdaad heel essentieel is en de vaststelling van het omgevingsplan komt bij u aan de orde, want dat is dat haasje over uiteindelijk in het begin met de omgevingsvisie, maar u eindigt ook als bevoegd orgaan met het omgevingsplan. Dus als dat inderdaad daar heel cruciaal een cruciaal punt invormt, dan is dat inderdaad wel een moment dat u daar als raad dan iets mee zou kunnen doen. Ja.
Zoals u net ook al zei, staat er in het voorstel ook komende dinsdag geen wensen en bedenkingen in te dienen. Nou, ik heb net begrepen dat een omschrijving is die niet negatief bedoeld is, laat ik het zo zeggen. Maar dat betekent dat we in ieder geval een amendement in moeten dienen om deze titel te wijzigen. En vervolgens per wens -bedenking ook een amendement in moeten dienen.
Op het moment dat er een wens en bedenkingen met meerderheid van stemmen wordt aangenomen, daarmee amendeer je feitelijk het voorstel. Maar dat is mijn persoonlijke. Ja, want er staat geen bedenking indienen. Als je dan tijdens een vergadering een bepaald punt met meerderheid van stemmen aanneemt, dan wordt daarmee wel een wens en bedenking meegegeven aan het college.
Ja, maar daarmee wordt dan natuurlijk wel het raadsvoorstel, de titel van het raadsvoorstel, noem ik dat maar even, gewijzigd. Ik zou het heel fijn vinden als wij tijdig, en het liefst vanavond lukt niet, maar dan morgen of zo, een soort strakke handleiding krijgen van wat moeten wij nou dinsdag doen als wij wensen en bedenkingen hebben. En misschien zelfs met een standaard amendement waar we al mee kunnen werken.
Daar kunnen we over nadenken.
Een soort
Maar een amendement worden toch wel vaker voorbereid. Dat is even vanuit gelezen dat voorstel hebben wij wel een bepaald idee of een programma. En willen wij dit het volgende gaan meegeven.
Ik dacht, ik maak het makkelijk voor ons allemaal, maar goed.
Ja.
Het sluit aan op een vraag van Gerlof. Want daar hebben we het vorige week ook over gehad dat deze vorm van een amendement voor ons nieuw is. Dus dat we daarom zo zoeken van, is dat een amendement wat we soms willen doen? Hè? Een amendement verzoekt het college een zin toe te voegen tussen die punt en die volgende komma. Maar dat is deze niet. Dus ik denk dat ook jouw vraag is, nou, hoe mag een amendement er dan wel uitzien? Mm-hmm. Mag dat inderdaad dus een wat vrijere formulering krijgen? Hè? Verzoekt het college sneller werk te maken van aan de gang te gaan met... En is dat dan, als dat dan een meerderheid haalt, is dat dan voldoende in de categorie wensen en bedenkingen?
Ja, volgens mij wel.
En waarbij ik me dan zelf kan voorstellen, aan de ene kant hoe algemener, hoe makkelijk je het politiek krijgt aangenomen, maar ook weer hoe moeilijk het is voor het college om daar dan een concreetheid in te pakken. Dus ergens zullen de formulering, ja. Zal wel iets concreet moeten zijn dat het college mee aan de slag kan.
Kan het dan ook zijn, geeft het college de volgende wensen en bedenkingen mee? En dan komt er één.
Ja, en dan ja precies. Per onderwerp zou je dan dat kunnen inbrengen. En dat hangt natuurlijk ook heel erg van over welk programma heb je het. En welk punt vind je als fractie of als raad van ja, maar het college gaat daar linksaf. Wij willen dat daar rechts afgegaan wordt. Ja, dat bepaalt ook de concreetheid denk ik van een punt. Dus om dat nu in een voorbeeldtekst al te gieten. Ja, de aanhef en het einde wel. Maar de inhoudelijke wensen bedenk ik natuurlijk niet. Dat is logisch. Hoe begin je en hoe eindig je? Ja, daar kunnen we natuurlijk wel een formatje voor bedenken. Ja.
Ja, misschien hierop aansluiten. Volgens mij amendeer je besluit. Je zegt, besluit is nu om geen wens en bedenking te dienen. Te wijzigen in wel wens en bedenking te dienen. En
volgens
je kijkt aan wat je wilt toevoegen.
Precies.
En dat is om elke hetzelfde.
Om elke moet een andere wens gaan hebben, denk ik.
Ja,
nou, dat worden dan.
Om daar wel een lijst van te maken, dan weet ik misschien wel een format maken.
Stel dat er uiteindelijk 4 zijn, dan zou je ze kunnen nummeren. Wensen en bedenkingen 1 tot of bullets. Maar het is en blijft 1 geamendeerd besluit. Met ja.
Ik zie hier.
Ja, volgens mij helpt
het. Het worden 4 amendementen.
Als ik even mag, volgens mij helpt het ons als college als er gewoon een format gemaakt wordt. En volgens mij doen we gewoon die toezegging dat er eentje komt. Want anders zitten we volgende week dinsdagavond met het eerste onderwerp al te discussiëren hoe het eruit moet zien. En volgens mij is de wens van het college dat we input krijgen. Dus de toezegging dat er een format komt bij deze.
Ja. Oké. Okay. Over dit onderwerp weer? Ja, oké. Okay. Dan kom ik daarna bij jou, Luc.
Want voor mij begint hier nu alweer onduidelijk te worden. Want ik hoor net zeggen, dan kan je bullet 1, bullet 2, bullet 3. Maar het lijkt mij toch dat we per wens en bedenking, wens-schuinstreepbedenking moeten stemmen in de raad. Want anders dan kan je het alleen maar in meerderheid krijgen als iedereen het eens is met die 4 of die 6 of die 8 bullets. Dus het moet volgens mij echt per wens, bedenking, moet erover gestemd worden.
Maar dat staat ook, ze hebben het ook bedoeld en ze hebben het ook opgeschreven. Dus de amendementen worden in de raadsvergadering 1 voor 1 in stemming gebracht.
Ja, maar als je in 1 amendement 6 punten opneemt, dan is dat natuurlijk heel onhandig.
Nee, maar dat doe je daarna som je ze op in het besluit afhankelijk van de stemming. Je kunt toch de ene fractie brengt die bedenking in, de andere misschien een andere. En vervolgens kan je over elke met z'n allen stemmen. En degene die het halen, die worden opgenomen in dat besluit. En degene die het niet halen, die worden niet opgenomen. En dan heb je, volgens mij in 1 einddocument, staan de verschillende amendementen, wensen, bedenkingen. Maar alleen wat ik wel wil benadrukken, het zijn in die zin niet amendementen dat het college verplicht is. Ja, dat vind ik zelf ook. Wat is nou het echte amendement? Ja, volgens mij is dat nog steeds het besluit om wel wensen en bedenkingen in te dienen. Dat is het. En ik ben het met u eens, dat is even nieuw. Maar die omgevingswet is zoeken. Maar soms is dat een voordeel, maar soms is dat ook een nadeel. Wat natuurlijk wel zo is, wij bedenken dit nu en we gaan daar mee aan de slag. niks is erop tegen om dat na x tijd samen te evalueren. En zeggen van ja, we hebben het een paar keer gedaan, maar het slaat nergens op. Of kan misschien hier of daar, daar heeft u als raad en dan samen met het college ook hopelijk alle mogelijkheden om dat nog te fine-tunen.
Ja.
Maar je moet ergens mee beginnen.
Hier was nog een vraag.
Zou om het makkelijk gemaakt te worden geen wensen en bedenkingen uit het raadsvoorstel geschrapt kunnen worden? Want wij gaan niet zomaar wensen en bedenkingen doen. Dus als je zegt, we doen eventueel wensen en bedenkingen, dan hoef je niet eerst een amendement in te dienen om...
Er moet een besluit worden voorgelegd.
Als we nog een amendement opstellen als we geen wensen en bedenkingen hebben. Dus dat is eigenlijk dubbel werk. Dus nog een amendement opstellen om per wens en bedenking inderdaad een amendement op te stellen. En het kan wel, zoals Gerlof zegt, in 6. Maar dat zou politiek gezien niet heel verstandig zijn. Want ja, dan kunnen we het met de eerste 3 eens zijn en met de andere 3 niet. Dus je kan beter per wens en bedenking inderdaad een amendement opstellen.
Maar anders moeten we het eerst het raadsvoorstel veranderen naar...
Ja, in de juiste situatie moeten we dat ook. Dat kan in het format dat we krijgen.
Ja, komt een format. Ik zag hier nog een vraag.
Ja, heel praktisch. Als er gestemd gaat worden over de amendementen en ze staken, hoe wordt daarmee omgegaan? Want dat hebben we in het verleden natuurlijk ook gehad. En dan kan het heel lang duren voordat zo'n programma er ooit erin gaat.
Ja, dat is niet om het af te schuiven, maar ik denk dat u daar vooral als raad zelf met de griffie dan bijvoorbeeld... Dat kunnen wij niet dan op dat moment volgens mij oplossen. Zorg dat iedereen aanwezig is.
Ja, daar ging het toch een keer mee.
Goed, ik zie hier nog een handje.
Nee, sorry.
Oh. Een andere vraag, toch iemand? Ja,
dat ging nog over de 3 lanen, het stroomschema. Daar stond volgens mij in dat, ik noem het toch maar even, om concreet te maken, nu op het programma Noordwest... zijn zienswijze ingediend, of het heet voor mij niet formeel zienswijze, of toch wel formeel zienswijze.
Inspraak, denk ik.
Inspraak, dank je. Ja. En in het stroomschema, daarom begon ik erover, zei u dat die inspraakreacties beantwoord zijn door het college voordat de raad wensen en bedenkingen geeft. En dat is, zo uit mijn hoofd gezegd, in ieder geval nu bij dit programma niet het geval, want daarin zijn die inspraakreacties nog niet beantwoord, dus... Of dit wijkt af, of het verhaal wat u noemde is niet helemaal kloppend. Dus ik ben even nieuwsgierig naar wat in de theorie de standaard is.
Nee, wat in het schema staat, zo moet het gaan lopen. En dit is denk ik een voorbeeld van een project of een traject wat al, nou dat weet u zelf meer van, al heel lang loopt. En wat dit product, die gebiedsvisie... een van de eerste producten volgens mij van is geweest die nu in de maak is. En daar is een inspraakronde geweest. Maar wat wij in het schema hebben staan is als een ontwerpprogramma wat helemaal in compleet is. Dat wordt ter inzage gelegd, want dat zal er zeker eentje zijn die uitgebreide procedure gaat volgen. Als daar zienswijzen op binnenkomen, net zoals dat voorheen bij het bestemmingsplan, ontwerpbestemmingsplan, daar komt dan een nota van zienswijze, beantwoording zienswijze bij. En hier is het inspraak. Inspraak is al iets anders dan zienswijze. Dus ja, daar zit wellicht ook het verschil. Maar ik denk ook dat al langer geleden is uitgevoerd, die stap, terwijl wij toen nog ook niet zo ver waren. Dus dat daar wellicht ook een overlap in heeft gezeten.
Ik zie hier nog een handje.
Een vraag voor Melvin. Bij het omgevingsplan vertelde je dat alleen de juridische afwikkeling was, zei je in het begin. Zou je dat nog even kunnen toelichten?
Gaat hij zo doen, ja.
Ik had nog één vervolgvraag. Ik snap nu dan de routing hoe die nu gegaan is, maar de inspraakreacties, die krijgen nu toch nog beantwoording van het college, of krijgen die geen beantwoording omdat het geen zienswijzen zijn, maar slechts inspraak?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik ben zelf ook niet bij dat project inhoudelijk betrokken, of dat daar wel of niet nog gedaan gaat worden. De projectleider is daar, die is hier nu ook niet aanwezig, die daar over gaat. Dus wat er met die inspraakreacties gedaan is of nog gedaan gaat worden, dat durf ik niet te zeggen. Daar komt nog een reactie op, hoor ik, van de wethouder. Ja, na de raadsvergadering.
Zag ik hier nog een handje?
Ja, het was een wat twijfelend handje. Omdat het mij steeds meer begint te duizelen, maar ik wil even terug naar het begin. Daar werd gezegd, er zijn 4 type programma's. Eén van die type programma's die hoeft dan niet door deze molen heen, zeg ik maar even, en de andere wel. Wie bepaalt dan wat voor type programma een programma is? Als jullie snappen wat ik bedoel.
Nou, de verplichte of onverplichte rijksprogramma's, dat staat in de wet. Het vierde programma, dat zijn de programmatische. Dus als bijvoorbeeld over geluid. Je vindt dat je in je gemeente geluidssanering moet gaan doen, dan is dat ook een programma waar je die uitgebreide procedure voor moet doorlopen. Alle andere programma's, de vrijwillige programma's, die hebben in principe de standaardprocedure. Dus daar, tenzij er dus een MEG nodig is, omdat er grote milieugevolgen uit kunnen voortvloeien, die programma's moeten ook de uitgebreide procedure doorlopen.
Dan heb ik nog een volgende vraag. En ik probeer hem goed te formuleren, want ik vind het al ingewikkeld genoeg. Maar we hebben een conceptprogramma. Daar gaan we wensen en bedenkingen op amenderen. Er zijn ook nog, ik noem het dan even zienswijzen, of dat de juiste term is, weet ik niet. En uiteindelijk worden van al die ingrediënten, bakt het college dan een definitieve taart, zeg maar eventjes. Daar ging die al niet goed?
Nee.
Oké. Okay.
Volgens mij niet helemaal. Dat zit achter elkaar. Het ontwerpprogramma wordt ter inzage gelegd. Daar kunnen zienswijzen op worden ingediend. Daar kijkt het college eerst zelf naar. Net zo, trek toch weer even de vergelijking met het bestemmingsplan. Eigenlijk is het precies dezelfde exercitie. Dus het college krijgt die zienswijze binnen. Doet daar wel of niet iets mee in dat ontwerpprogramma. Beantwoordt dat ook in die nota van zienswijze. En dat gaat dan naar de raad. Dus dan ziet u als raad van, nou, ontwerpprogramma, hoe ziet dat er nu uit nadat het ter inzage heeft gelegen en welke zienswijzen zijn daarop ingediend? En wat vindt het college? Dus het is, anders gezegd, het is niet aan de raad om bijvoorbeeld ook die zienswijze te gaan beoordelen.
Nee, maar ik snap hem, want dan trekt de analogie inderdaad met de oude bestemmingsplannen. Ja. Maar als je dan kijkt naar wat de komende dinsdag ligt, is dat dan dus een uitzondering van die werkwijze? Of zijn daar al die swipocratie, zienswijze, gesprekken, al die documenten die erbij zitten, zijn die door het college beoordeeld om uiteindelijk te komen tot het stuk wat nou dinsdag voor ons ligt?
Ja, dat durf ik niet precies. Ja, dat is jammer, maar ik, ja, beter wethouder, beter denk dan ik.
Ja, Noordwest, wat eigenlijk straks Suzanne al zei, is natuurlijk vooruitlopend op wat nu de standaardprocedure gaat worden, is anders gelopen. Dus wat we gedaan hebben is de concept gebiedsvisie ter inzage gelegd. Daar zijn inspraakreacties op gekomen via allerlei wegen, onder andere swipocratie en al die andere vormen. Die heeft u gehad, die hebben ook wij gehad, maar we hebben daar nog niet op gereageerd. En we hebben er ook geen veranderingen in aangebracht in de concept gebiedsvisie. Dus wat dinsdag voor ligt is de concept gebiedsvisie en een verzameling van alle inspraakreacties. En dan nu wordt gevraagd om daar ook een reactie op te geven. En dan pakken we alles samen, alle reacties van de participatie, de reactie van de raad. En dan gaan we kijken, hoe gaan we daarmee om? En gaan we wel of niet de gebiedsvisie op een aantal punten aanpassen, aanvullen, net wat. Ja, ja, dus in die zin is hij net wat anders dan de standaardprocedure gaat worden. Ja.
Al je aan het was? Oké. maar dan is het dus zo dat er nergens meer een moment komt waarop we dus wensen en bedenkingen verwerkt en zienswijzen verwerkt en weet ik wat allemaal, en de taart kunnen beoordelen.
In principe niet, alleen aanstaande dinsdag geeft u ook wensen en bedenkingen mee. Hè? Dat is eigenlijk hetzelfde wel als deze systematiek uitgelegd is. En dan gaan we dat verwerken in een gebiedsvisie. We koppelen dat wel terug, ook ik denk in de vorm van een RIP, maar dat weten we niet helemaal precies in welke vorm. Wat we gedaan hebben met de inspraken en welke dingen we aangepast hebben en om welke reden. Dan hebben we de gebiedsvisie en dan gaan we verder met de volgende stap. En dan komt er nog in gebiedsontwikkeling Noordwest nog verschillende momenten wanneer de raad nog wel aan bod komt.
We moeten wel even goed kijken naar die RIPs, want ik begreep dus net ook uit een appje van de Griffie dat we dus ooit afgesproken hebben dat we daar geen vragen over stellen. Dus dan moeten we nog even goed naar kijken hoe die dan weer terugkomt in dit specifieke geval. Want deze wijkt dus een beetje af van wat jij net schetste.
Ja, ik denk dat dat een terecht punt is. Ja.
Zijn er nog meer vragen?
Ja, er zijn allerlei termen natuurlijk. Je hebt een plan en een visie. En is er misschien een sheet waar wij het of een organogramma waar je het kunnen krijgen van wat is nou eigenlijk welke stap? Of hoe zit het in de procedures? Wanneer wordt het programma? Wanneer is je begint met de visie een programma? En is daar een stappenplan van of zo? Daar waar je daar inzichtelijk.
Ja, er zijn allerlei graphics en schema's waarin dat zoveel mogelijk in één oogopslag hoe het geheel samenwerkt. Dus ja. Dat bedoelt u?
Ja, en er zijn zoveel termen. Er zijn zoveel termen.
Ja, als het gezegd in de omgevingsvisie zelf hebben we ook een hoofdstukje doorwerking. Daar zit ook zo'n afbeelding in. En dat laat bijvoorbeeld zien dat je dus begint met een omgevingsvisie. Dat heeft u als raad vastgesteld. Wordt uitgewerkt in de programma's, dat is raad, college. Dan komt het omgevingsplan. Dan bent u weer aan de beurt als raad, dus dat haas je over. En als laatste komen de omgevingsvergunningen. Dat is dan weer het college. Dat is even heel kort, daar hangt natuurlijk meer omheen. Maar daar hebben we, in de omgevingsvisie zelf staan daar plaatjes over. Maar ja, misschien kunnen we op een volgend moment in een presentatie of een document dat ook nog een keer het geheel nog een keer weergeven. Dat kan altijd natuurlijk. Ja.
Nog andere vragen? Dat lijkt er niet op.
Dan neem ik hem van je over. Dankjewel Friso. En ook hartelijk dank voor je helder uitleg. En fijn dat u ook gelijk al uw vragen heeft kunnen stellen. Gelet op de tijd en weten dat u ook nog een vergadering heeft aansluitend, wil ik toch een klein beetje vaart maken. Ik wil heel graag nog even kort stilstaan bij de prioritering van de omgevingsprogramma's. In de RIP die begin oktober is gestuurd, zaten een aantal bijlagen. Bijlage 3, die ging in op de prioritering van de omgevingsprogramma's. In die bijlage is ook aangegeven hoe we tot deze prioritering zijn gekomen. We hebben echt even gekeken naar wat is wettelijk verplicht, wat is urgent, wat zijn al lopende zaken, wat heeft een natuurlijke aflooptermijn van de huidige beleidsperiode en wanneer kunnen we de omklap maken naar een nieuw programma, eventueel ook al vastgestelde programma's. Dat in ogenschouw met dat we voor 2 gemeenten opereren, hè, wat is dan efficiënt ook in de samenwerking, hebben wij die bijlage 3 opgesteld en hier op deze sheet heb ik alleen maar even de chronologische volgorde neergezet. Dus in die bijlage ziet u ook een motivering van deze termijnen. Hè? Dus waarom willen we ervoor kiezen om pas in 2030 te starten met het programma Economie? Ik kan nog wel heel even aangeven dat het programma Warmte landelijk ligt daar een advies dat die misschien pas in 2027 definitief moet zijn vastgesteld. Dan weet u dat, mogelijk dat die termijn nog even verschuift. Als er op dit moment geen prangende vragen zijn... Ja, heel goed, dan gaan we daar even naar over. Want ik wou zeggen, anders stel ik voor dat we even doorgaan. Maar dan ga ik er graag op in. Jazeker. Alsjeblieft.
Want gebiedsgericht programma Boxtel Noordwest ligt nu. En dan hebben we dus de volgorde net iets anders. Mm-hmm. Betekent dat dan voor het volgende programma... Even kijken wat het is, natuur, landschap en biodiversiteit... Mm-hmm. Dat dat dan wel volgens de procedure verloopt zoals die net in jouw schema stond?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Desiree wilde er graag even aanvulling op geven.
We hebben daar geen noten van zienswijze.
Nee, dat klopt. Ja. Wij werken inderdaad voor twee gemeenten. In de gemeente Sint-Michielsgestel. Ja, ziet u in de tijd dat die programma's die zijn al eerder gestart. Toen was ook nog niet alles bekend over hoe dat allemaal moet gaan. Toen waren die vier type programma's niet bekend. En onze beste collega die was vol enthousiasme traject gestart. En die heeft in die voorbereiding ook toezeggingen gedaan van nou, we gaan gewoon die zienswijze doen. Hè? Terwijl wij er later achter kwamen, nou, dat is een niet, dit is een vrijwillig programma, zit geen meer op, dat hoeft niet per se. In Gestel is dat wel doorlopen. In Boxtel hebben we gezegd, nou, het is niet verplicht. We gaan het inderdaad niet meer ter inzage leggen. Ja, het is niet... Ik doe het niet expres om het complex te maken, maar het is inderdaad niet altijd makkelijk. En vooral even in deze fase, dat we nog in afronding zitten van een aantal zaken die al liepen. Ja.
Staat dat die dan wel volgens het schema gaat verlopen?
Even kijken. Ja, programma duurzaam. Ja? Nou, inderdaad. Okay. Fijn. Dit wordt het pareltje. Het programma duurzaamheid, daarvoor zijn nu de voorbereidingen gestart. Dit wordt het eerste programma wat gaat werken volgens deze nieuwe systematiek. Ja. Ja. Ja, nou dat is trouwens heel leuk. Ik wil niet te lang uitweiden, maar inderdaad het bedenken van een structuur is de moeilijkheid niet. He, ze zeggen wel eens, the proof of the pudding is in the eating. En de toepassing en de handhaving hiervan, daar zal veel tijd in gaan zitten. Ja. Oké. Ik kijk even naar Lisa. Waren er nog andere vragen over dit onderwerp? Anders dan stap ik heel even door. Ja, hier ga ik heel kort bij stilstaan. Wat ik wel leuk vind om te vermelden. Uiteindelijk komen al die programma's op dat digitale stelsel omgevingswet. Je kunt als gemeente daarvoor een softwarepakket aankopen waardoor je kan publiceren. In Nederland zijn dat er een stuk of drie of vier, Devlin, daar ben jij helemaal in thuis. Wij hebben Giskit, mag u ook gelijk weer vergeten. Maar in Giskit hebben wij een vaste hoofdstukstructuur opgesteld voor al onze omgevingsprogramma's. Wij hopen dat dat de leesbaarheid voor u als raad vergroot. Uiteraard ook voor onze inwoners, want anders krijg je willekeur. He, dan is het afhankelijk van de steller van het stuk. Die denkt, nou, ik ga eens even een mooie inhoudsopgave. En de ander denkt, nou, ik doe het wat korter. Dus wij hebben een schabloon. Dus al die programma's hebben dezelfde opbouw. Daarnaast willen we ook graag dat al die omgevingsprogramma's dus werken met die beleidscyclus. Wij willen ook heel graag dat, er staat een doelenboom, maar dat is gewoon een hulpmiddel. Dat in die omgevingsprogramma's, die zijn echt uitvoeringsgericht, moeten heel... strak die strategische doelstellingen worden geformuleerd, smart operationele doelstellingen en ook maatregelen. En uiteraard het liefst de meest effectieve die bijdragen aan de realisering van die operationele doelen. Dus daar gaan we strak op zitten, omdat het echt gericht is op het realiseren van ambities. Dus daar gaan we strak op sturen. Hoe concreter wij dat maken, dat draagt alleen maar bij aan de uitvoering. Uiteraard die startnotitie is al eerder benoemd. Stakeholder management en ook risicomanagement. Er was een motie ingediend, dat ging over dat alle programma's ook een risicoparagraaf moeten hebben. Dat vinden wij ook echt een hele goede motie. Willen we ook graag toepassen, komt dus ook, maar er hoort ook risicomanagement bij. Ja. Monitoring en die programma's die doorlopen bij ons intern ook een proces. We hebben een afstemmingstafel ingericht. Die programma's bij de start wordt het daar besproken... integraal en in samenhang met alles wat er loopt, om dat te kunnen borgen. En wanneer het concept bijna gereed is, wordt het daar weer opnieuw op die tafel besproken. En daarna worden ze uiteindelijk nog gepubliceerd in het DSO. Zijn er over dit onderwerp vragen? Ja? Van mij wel.
Hoe komen wij erin?
Bedoelt u op DSO, de structuur van de programma's? Dan kijk ik heel even naar Devlin.
Ja, alles wat op DSO staat is openbaar toegankelijk. Dus daar kun je gewoon op kijken. Dat programma Giskit, daar kun je niet in en dat zou je ook niet moeten willen. Ik zou maar zeggen, dat, nee. Maar alles wat op DSO staat is openbaar.
Geen vraag?
Volgens mij niet. Okay. Geen handjes.
Dan ga ik omwille van het tijd even snel door. Als laatste, dit is mijn sheet. Want Devlin had u toegezegd 2 toetjes aan te willen bieden. Dus dan doe ik deze heel kort. Ik heb het plaatje even herhaald, wat u aan het begin ook zag. Dat is die beleidscyclus. Hè? En linksbovenin, monitoring en evaluatie, is gewoon een enorm groot onderdeel. Wij zijn al begonnen met een POC'je. Dat is een proof of concept om op hele kleine schaal even te testen. Kunnen wij monitoring voor al die omgevingsprogramma's dus ook weer op een uniforme wijze inrichten? Dat is niks anders dan, kunnen we dashboard bouwen? Kunnen we verbindingen aanleggen tussen bestaande datasystemen? Nou, daarin technisch zijn we geslaagd. We willen daar een doorstart van maken, maar u krijgt ook weer nu even een sneak preview. Pas over 2 weken leveren we onze eindevaluatie op. Maar dit is gewoon ontzettend belangrijk dat we dat goed borgen binnen de organisatie. Ja, en die omgevingsprogramma's als laatste. We willen uiteraard meten op doelbereik. Maar we willen ook monitoren op de maatregelen. Hoe ver staat het daarmee? Loopt het goed? Hè? Want dat, die monitoring draagt dus bij aan het grip op die programma's om ook te kunnen sturen. Ja. Ik kijk nog heel even rond. Lisa, waren er nog vragen? Oké. Devlin, dan ga ik gauw over naar jou.
Ja, toetje.
Zo, ik had 1 sheet beloofd en dat werden een paar later, sorry. Ja, dan nu dat juridische gedoe ook nog een keertje erbij. Ik zal proberen het zo snel mogelijk te doen. En zo eenvoudig mogelijk, al gaat het bij juridische teksten vaak niet zo makkelijk. Ja, het omgevingsprogramma is dus eigenlijk gewoon een maatregelenpakket. Er kunnen allerlei verschillende maatregelen in staan. En nou, bij versie 1 stop je er 4 maatregelen in van verschillende aard. Bij versie 2 haal je er eentje uit en voeg je een andere toe. En dat is eigenlijk de manier waarop programma's werken. Dan kan het gaan om evenementen, om subsidies, om belastingen, om projecten die we als gemeente zelf doen, noem maar op. Maar de meeste in het oog springende, als je over de omgevingswet hebt, dan is het het omgevingsplan. Waar we zeggen, hey, dit moeten we juridisch regelen voor de hele gemeente. Daarvoor moeten we regels over afspreken met elkaar. Dus iets vastleggen in het omgevingsplan zie ik echt als een maatregel die voortvloeit uit een omgevingsprogramma. Ik hoop dat ik daarmee de vraag heb beantwoord. En dat omgevingsplan wordt dus in bijna alle gevallen door uzelf vastgesteld. Nou, verschil met vroeger. We hebben nu 1 omgevingsplan voor de hele gemeente. Daar moeten we met allen in samenwerken. Dus eigenlijk wordt je die integraliteit ingeduwd, gelukkig. Maar het maakt ook wel bepaalde zaken lastig, omdat je op verschillende plekken in de gemeente tegelijkertijd aan het werk bent met een wijziging. Voor gebiedsontwikkelingen of misschien thematische wijzigingen voor geluidnormen, parkeernormen, noem maar op. Dat maakt het gewoon vrij complex. Er komt nog bij dat we nu met een positieve insteek vanuit de wet beginnen. De wet was eerst, nou, je hebt gronden en gebouwen, maar daar mag je niks mee doen. Tenzij het bestemd is. Dus in het bestemmingsplan schreven we de dingen eigenlijk vrij positief op. Dit mag, dat mag, dat mag. En vanuit de wet was het dan, nou, de rest mag niet. De omgevingswet dacht, ja, waarom zou je zo met zo'n negatieve insteek beginnen? Laten we uitgaan van een ja-mits benadering. Dus als we dadelijk een omgevingsplan hebben zoals het echt moet, dan zegt de wet, ja, alles mag, tenzij het in het omgevingsplan heeft verboden. Dat zorgt ervoor dat het omgevingsplan toch een wat negatievere manier van schrijven krijgt, helaas. En meestal om dingen te verbieden heb je ook meer regels nodig. Dus dat wordt een dik boekwerk. Daar komt nog bij dat we in bestemmingsplan eigenlijk alleen maar regels stelden over welke functie hebben gronden en gebouwen en wat mag je daar dan bouwen. En alles wat met milieu te maken had, bijvoorbeeld geluid, dat moest je onderzoeken of dat voldeed aan de landelijke wetgeving. Ik had een dik rapport bij mijn onderzoek. Ja, het voldoet. En dat was het. Ja, daarvan heeft de Rijksoverheid gezegd, die regels, die moet je lekker maken op lokaal niveau. Dan kun je ook bepalen per gebied welke normen je stelt. Nou, die regels komen dus ook in het omgevingsplan terecht. En dat zijn er ook nog een heleboel. Dus wat dat betreft wordt het omgevingsplan een flinke, dikke pil. Dan zou je nog kunnen zeggen, laat het Rijk ons helpen om met een bepaalde structuur te komen voor alle omgevingsplannen van alle gemeenten. Dat houdt het wel eens overzichtelijk, dat hebben ze niet gedaan. Dus we moeten zelf kijken hoe we al die regels gaan ordenen. Dus het is niet alleen ruimtelijke ordening, maar ook tekstordening. Dus we moeten heel goed gaan kijken hoe we dat boek gaan inrichten. En daar hebben we volgens mij gewoon een hele goede structuur voor bedacht. Om dat overzichtelijk in orde te brengen, zodat we het ook nog kunnen beheren. Op 1 januari 2024 hebben we dus al een omgevingsplan gekregen. De omgevingswet trad in werking. Dus meteen gezegd, je hebt nu een omgevingsplan van rechtswegen. En je hebt tot en met 2031 om dat om te zetten naar iets wat wel voldoet. Dat plan van rechtswegen bestaat uit verschillende onderdelen. Die zijn juridisch bij elkaar geplakt. Dat heeft het Rijk heel creatief met de regels gedaan, dat we allemaal documenten aan elkaar hebben geknoopt. Maar in de praktijk staan ze nog op verschillende plekken. Dat maakt het lastig en die moeten we dus gaan zoeken. En in één document proppen, zodat het allemaal past. Er zijn technisch gescheiden. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, voldoet dat omgevingsplan nog niet aan de eisen van de omgevingswet. Bijvoorbeeld omdat het nog die regels andersom moeten worden opgeschreven. Dus daar nemen we gewoon een hele grote klus. We hebben een transitiestrategie opgesteld. Waar we zeggen, hoe gaan we nou die operatie aanpakken op een manier dat er een bepaalde logica in zit. Dat we op tijd klaar zijn. Dat het een goed omgevingsplan wordt. Maar ook dat de winkel open kan blijven. Want we willen nog steeds wel gebieden ontwikkelen. En initiatieven faciliteren. Daarvoor hebben we gezegd, we gaan gefaseerd over. Dan zijn dit ongeveer de tranches die we gebruiken. We zijn op dit moment bezig met het fundament. Die hopen we in de eerste helft van 2026 klaar te krijgen. En we zijn tegelijkertijd ook al voorzichtig begonnen met een basisregeling. Dat leg ik zo allemaal nog uit. Als we dat hebben, dan gaan we dat omgevingsplan uitsmeren over de verschillende deelgebieden in de gemeente. Namelijk het stedelijk gebied, minus de bedrijventerreinen. Daarna de bedrijventerreinen en als laatste het buitengebied. Onze insteek is ook, we hanteren een beleidsarme werkwijze. Dat betekent dat wij juridische regels maken, maar we moeten niet zelf gaan verzinnen wat die juridische regels moeten zijn. En daarvoor heb je de omgevingsvisie en juist die omgevingsprogramma's bedacht. Om daarna te denken, welke kant willen we als gemeente op, wat gaan we doen? En het omgevingsplan leggen we dat juridisch vast. Dus dat houden we gewoon zo zuiver mogelijk. Tussendoor kan het omgevingsplan wel worden gewijzigd voor gebiedsontwikkeling en bijvoorbeeld voor bepaalde beleidswijzigingen. Maar dat proberen we wel enigszins te beperken. En dat is denk ik alle gemeenten in Nederland die zeggen, als men een BOPA kan, doe het dan met een BOPA. En laten we dan eerst zorgen dat we dat omgevingsplan goed onder de knie hebben. Die transitiestrategie staat trouwens ook op DSO. Dan nog eventjes die twee wijzigingen waar we nu mee zijn begonnen. De fundamentregeling, dat noemen we 2026 nummertje 1... dat is de oplossing voor het einde van TAM-IMRO. Dus we kunnen nu nog net een maandje TAM-IMRO-plannen maken. Vanaf volgend jaar is dat klaar. En wat gaan we dan doen? Dus we hebben gezegd, welke dingen moeten we nou eigenlijk optuigen om te zorgen dat we dat plan als een goed fundament hebben staan. Dat we in ieder geval een soort hoofdstructuur hebben. Dat we met z'n allen op eenzelfde manier kunnen gaan werken volgend jaar. En dat dat plan ook al zoveel mogelijk voldoet dan aan de wettelijke verplichtingen. Dus daar zijn we nu mee bezig. En dat hoop ik met mijn kernteam omgevingsplan begin volgend jaar al aan te kunnen bieden. Dan als tweede, dat fundament bevat nog geen inhoudelijke regels. Dus er staat nog geen structuur over hoe gaan we regels opstellen voor bouwen en gebruiken, bijvoorbeeld. Maar dat is gewoon even echt de absolute, het hoognodige. Dan met die basisregeling gaan we wel de inhoudelijke regels stellen. Van hoe zouden we dat nou formuleren? Hoe denken we dat het omgevingsplan er grosso modo uit moet zien? Zonder dat het nog allerlei maatwerk bevat. Dus we bouwen eigenlijk een soort database op aan nieuwe regels. Die moeten we wel ergens laten. En daarvoor hebben we gezegd, dat moeten we met een stoeptegel doen. Dit is de stoeptegel. Sommige mensen denken dat het een soort bluff is, of beeldspraak, maar dit is echt wat we doen. We hebben gezegd, we leggen een vlakje in de raadzaal. Ik denk ook ongeveer echt op deze plek. Van 1 vierkante meter. En daar gaan we dus al die nieuwe regels eind 2026 eigenlijk op dumpen. Om te kijken, als dit nou het omgevingsplan is, hoe werkt dat dan? En kunnen we dan ook de organisatie zo inrichten dat dat omgevingsplan doet wat we beogen. Dat bijvoorbeeld de leesjesverordening er ook op is aangepast. Als dat werkt, kunnen we daarna de gebieden in. Dus het is geen beeldspraak. Even kijken, er is nu wat tijd voor de vragen voor het eerste toetje.
Zijn er nog vragen? Dat lijkt er niet meer op.
Was het heel duidelijk of heel onduidelijk? Dan kan allebei de kant op. Nee, ik kom nog wel vaker terug om de stand van zaken toe te lichten aan de verschillende wijzigingstranches, want het is gewoon heel erg complex. Dat weet ik. Toetje 2. We hebben nog een ander raadsvoorstel, dat wordt volgende week ook behandeld. En dat is het mandaatbesluit voor de MER-beoordeling. Dat is mij gevraagd van, goh, dat is best wel complex. Waar gaat het over? Waarom moet het nu? Dus daarom wil ik deze sheet nog heel eventjes uitlichten om aan te geven wat is het en waarom is het nu nodig. Suzanne heeft het dan net al genoemd. Je hebt de MER en heb je nog een MER-beoordeling. En wat is dat nou allemaal? Nou, een milieueffectrapportage is een rapport waarmee je onderzoekt of een bepaalde ruimtelijke ingreep, ja, wat de effecten daarvan zijn op de fysieke leefomgeving. Daarom moet je vaak ook allerlei alternatieven afwegen of scenario's. En dan heb je het al snel als je zo'n MER moet doen over een rapport van, ja, vaak 400 pagina's, minimaal. Je bent er minimaal een jaar mee bezig en het kost je ook minimaal een ton. Dat komt voort uit Europese wetgeving, waarin gezegd is, nou, je moet die milieu-impact afwegen. Dat deden we eigenlijk al met al die sectorale wetten die we hadden, maar dan ook nog een keer integraal. Op zich is het een goed instrument. Als je zo'n MER moet maken, dan heb je er ook nog de MER-procedure. En dat is dan weer die MER met die kleine letters. Ik heb het zelf niet bedacht, anders had ik het anders gedaan. Maar de MER met hoofdletters is dus het rapport. MER met kleine letters is de procedure. Ik denk toen Europa dit had ingevoerd, kwamen er ook wel snel achter van, ja, voor ruimtelijke ingrepen. Ja, is zo'n rapport van 400 pagina's, een jaar doorlooptijd en een ton, dat gaat helemaal nergens over. Dat is disproportioneel voor sommige, of eigenlijk voor heel veel ontwikkelingen. Dus is gezegd, nou, je kan ook een MER-beoordeling doen. En dat betekent eigenlijk dat er een bepaalde lijst is in de wet, waarin je moet toetsen van, voldoet dit initiatief aan die lijst? Zo ja, dan moet je MER doen. Dus daar staan dingen op als, nou, snelwegen aanleggen, bedrijventerreinen, hele grote bedrijventerreinen. Dat soort ontwikkelingen. En voor de rest moet je ook natuurlijk nog even, op basis van die andere onderzoeken die je doet en een stukje boerenverstand, afwegen van, ja, zouden er misschien toch significante milieueffecten kunnen zijn? Of, ja, hele forse milieueffecten. Dan kun je alsnog zeggen, we doen toch die MER. Maar in de meeste gevallen doe je dat niet. Even bijkomen. Hoe werkt het? Nou, bij bestemmingsplannen met name stond in de oude wetgeving dat het bevoegd gezag wat dat bestemmingsplan vaststelt of voorbereidt, de keuze mag maken om wel of geen MER te doen, dus met een MER-beoordelingsbesluit. Nou, in de praktijk was het dus eigenlijk altijd zo dat het college bij het ontwerp bestemmingsplan een MER-beoordelingsbesluit nam om wel of geen MER vast te stellen, of MER op te stellen. En vervolgens, als het bestemmingsplan bij de raad kwam, dan zat er dus wel of geen MER bij. Nou, in de meeste gevallen is dat gewoon heel, ja, objectief vast te stellen, hè, staat het op de lijst of niet. En dat ging dan eigenlijk altijd wel hartstikke goed. Nou, en de omgevingswet is, bewust of onbewust, ik denk dat het ook een weeffoutje is, alleen opgeschreven dat het bevoegd gezag die het document uiteindelijk vaststelt ook het MER-beoordelingsbesluit moet nemen. Dus dat zou betekenen dat we nu dus voor alle omgevingsplanwijzigingen, dat we ook al bij het ontwerp naar de raad zouden moeten met een MER-beoordeling. Voor iets wat eigenlijk in 99% van de gevallen gewoon objectief af te vinken is. Nou, om die reden hebben we daar zijn we ook net achter gekomen. Via andere gemeenten die dit hadden gespot in de wet. En die dit hebben opgelost met eenzelfde soort besluit. Om te kijken, van, ja, dan kunnen we gewoon de oude werkwijze hier gewoon weer voor herstellen, want dat ging prima. En waarom nu? Ja, omdat we dus ook deze maand bijvoorbeeld heel veel TAM-IMRO's erin zagen gegaan. En we daarvoor gewoon de juiste procedure willen volgen. En als laatste ook omdat de komende echte omgevingsplanwijzigingen natuurlijk ook op die manier zouden moeten gaan. Dus vandaar dat die nu nog even langskomt. En dat was het. Dank jullie wel voor de aandacht. Ja, hij doet het. ik heb nog wel één vraag. En dat is eigenlijk weer, ik weet niet aan wie ik hem voor jullie moet stellen hoor. Maar wat is nu de status van zo'n programma? Want kunnen mensen daar
of instanties kunnen daar rechten aan ontleend worden of zo. Dus als ik bij wijze van spreken zeg, ik ga iets bouwen, maar in dat programma staat net iets anders. Ja, wat is dan de status van dat programma, zeg maar?
Ja, de omgevingsvisie en de omgevingsprogramma's zijn alleen zelf bindend voor het bevoegd gezag wat hem vaststelt. Dus wij moeten als gemeente moeten wij zelf handelen naar onze visie en naar onze programma's. En daar kunnen dus burgers niet direct rechten aan ontlenen, anders dan bij het omgevingsplan. Ze kunnen er ook niet tegen in beroep.
Sorry, ze kunnen daar?
Ook niet tegen in beroep, nee.
Maar als een gemeente dus iets doet wat niet overeenkomt met het programma, zelf zeg maar eventjes doet, dan kan iemand daar wel bezwaar, beroep, weet ik wat allemaal aantekenen.
Ja, ik zou niet zo gauw een voorbeeld kunnen noemen, maar in zo'n programma staan maatregelen. Ja, dan zou dat het voorbeeld kunnen zijn dat we daar iets in hebben opgeschreven. Bijvoorbeeld, we gaan een bepaalde subsidie aanvragen om een bepaald doel te bereiken. En vervolgens zou je dat als gemeente niet doen, bijvoorbeeld. Ja, daar kun je als burger niet tegen in bezwaar tegen. Eigenlijk zeg je, zou je dan als raad kunnen zeggen tegen het college, hey, dat programma, daar staan een aantal maatregelen in. Het is juist voor jezelf als college en raad om samen ervoor te zorgen dat wat je in het programma bedacht hebt om bepaalde doelen te bereiken, dat we daar met z'n allen ook werk van maken. En via de monitoring kun je dat ook objectief gaan bijhouden. Dus het juridisch bindende waar je als burger aan de ene kant recht aan kunnen ontlenen, maar ook je aan moet houden, is uiteindelijk ook meer het omgevingsplan. Daar zullen ontwikkelingen uiteindelijk ook getoetst moeten worden, valt dat binnen de regels van het omgevingsplan.
Ik snap hem, dus heel concreet. We hebben de omgevingsvisie, die hebben we vastgesteld. Daar wordt gezegd over in welke gebieden, wat kan wel en wat kan niet in welke gebieden, zeg maar even. Komen daar programma's. In zo'n programma kan ook nog staan, wij willen dit wel en we willen dit niet. Ik heb het even over ruimtelijke ordening met name dan. Maar dat is dan nog steeds niet bindend. Dat is nog steeds een richting, zeg maar even, die omgeving uiteindelijk pas bindend wordt voor de burgers in een plan, in een omgevingsplan.
Ja, dat klopt.
Ja, daar komt nu natuurlijk nog wel bij als je inderdaad iets in een visie en een programma hebt staan wat wel heel concreet is. En vervolgens vraagt iemand een omgevingsvergunning, zo'n BOPA, aan die volledig voldoet aan wat jij in zo'n visie of een programma hebt staan. Je weigert hem. Ja, dan denk ik wel dat je daar tegen in beroep kan. Maar
dat waren de vragen, denk ik, tot dusver. Ja, volgens mij wel. Dan wil ik jullie bedanken. Dankjewel voor de heldere presentatie. Voor het volgende onderdeel hebben we nog eventjes een paar minuutjes pauze. 2 minuutjes, omdat we wat uitlopen in het programma. Dus neem nog even een kopje koffie of thee of even een sanitaire stop. Thee. Zo. Ik grijp in, ja. Zou u allemaal weer even uw plek in willen nemen? Dan kunnen we verder gaan met het accommodatiebeleid. Dank jullie wel. Ik neem het even over van Lisa. Lisa voelde zich niet lekker, dus die is naar huis gegaan. Dus ik neem heel even voor het accommodatiebeleid het voorzitterschap even over. Zometeen komt eerst de wethouder Hans Hees heel even kort aan het woord. En daarnaast krijgen jullie een presentatie van Stefan Michel van Public Result en Thijs van der Lans. Hij is strategisch beleidsmedewerker, vastgoed MGD.
Goed, tijdens de presentatie wordt de Raad geïnformeerd over de voorgeschiedenis, aanleiding, nieuw beleid. We geven algemene achtergrondinformatie over het accommodatiebeleid, de gekozen afbakening en de positie ten opzichte van ander beleid en lopende zaken. We hebben net even kort afgesproken dat er tijdens de presentaties even 2-3 momenten ingepland worden waarop jullie vragen kunnen stellen. Dat wordt aangegeven en dan kom ik weer langs met de microfoon en dan volgens mij moet dat dan helemaal goed komen. Hans, mag ik aan jou eerst het woord geven?
Dankjewel, Jan. Na een heleboel theoretische informatie krijgt u nu nog meer theoretische informatie. Maar we gaan een mooie presentatie houden met Thijs en Stefan. Voordat we daarmee beginnen. We hebben na corona ons team vastgoed weer op orde gekregen. We hebben nu een goed team staan. Dat team heeft een heleboel branden geblust de afgelopen jaren, om het zomaar eens te noemen. Een heleboel accommodaties. Denk bijvoorbeeld maar aan de sportvelden. Weer up-to-date gekregen. Een heleboel contracten verlengd die afliepen. Dat is keihard gewerkt. Maar daar hoort ook een goed accommodatiebeleid bij. Ja, en wat is dan een accommodatiebeleid? Heren, ik ga het u zo meteen uitleggen. En uit welke documenten bestaat dan zo'n accommodatiebeleid? En de afgelopen jaren hebben hier verschillende documenten voorbij zien komen. Meerjaren onderhoudsplannen, een IAP onderwijs hebben we vastgesteld. Een plan voor de gemeenschapshuizen, een plan voor de bibliotheken, een plan voor het jongerenwerk. En we hebben een heleboel dingen gepland. En soms heb je ook wel eens iets wat je iets minder plant, zoals podium Bokstel, waar we... Dank voor uw brandbrief. Dat delen we als college enorm. We zijn er ook heel hard mee bezig om dat op te pakken. De afspraken lopen daarvoor. En ik heb deze week meerdere afspraken daarvoor. Dus die dingen pak je allemaal op. Maar al die documenten, hoe zitten die dan samen? En hoe pak je dat dan samen in één accommodatiebeleid? Dat krijgen we uitleg. Voordat we dat gaan doen, we hebben vanavond de informatieavond. We zouden eigenlijk dit stuk in december in de raad hebben. Dat zit vanwege de volle agenda in december, hebben dat met u meegedacht, dat naar februari gedaan. Dat betekent wel dat het stuk nu ook nog in het college zit de komende weken. Dus dan moet ik ook officieel zeggen, daar kunnen nog wijzigingen plaatsvinden en dan is dit een conceptstuk wat u hier te zien krijgt. Dus met die disclaimer moet ik dat dan nog wel zeggen in het proces. Heren, aan jullie het woord.
Goedenavond, ik ben Stefan Michel, ik werk voor Public Result. Ik mag jullie vanavond meenemen in de uitgangspunten voor het accommodatiebeleid. En ik heb net gehoord, het is het voorgenomen accommodatiebeleid. Dat moet ik officieel zeggen. Maar als ik vanaf nu accommodatiebeleid zeg, dan is dat om hem wat tijd te besparen. We hebben een leuke presentatie voorbereid. Ook voor de regie willen we graag twee vaste momenten aanhouden waarop vragen gesteld kunnen worden. Dat geef ik straks aan. Dat maakt het iets makkelijker met het doorgeven van de microfoon en ook het bijhouden van de hele sessie. Maar er komt zeker mogelijkheid om vragen te stellen op meerdere plekken in deze presentatie. Nou, als eerste, op dit moment is er in deze gemeente geen geldig actueel accommodatiebeleid. En dat is natuurlijk gek, want uw raad besluit denk ik best vaak over accommodatievraagstukken. Over investeringen in accommodaties. En dan zou je eigenlijk verwachten dat daaronder ook een bepaalde grondslag ligt op basis waarvan afwegingen gemaakt kunnen worden. En dat is precies een van de doelstellingen van het voorgenomen accommodatiebeleid. Namelijk dat er duidelijkheid komt over de afwegingen die de gemeente maakt in investeringsvraagstukken. Duidelijkheid niet alleen voor de interne organisatie, niet alleen voor u als raad, maar natuurlijk ook duidelijkheid richting de buitenwereld, richting aanvragers, richting gebruikers van faciliteiten. Hoe maakt eigenlijk een gemeente een afweging of er wel of niet wordt bijgedragen aan een accommodatie, aan een maatschappelijke voorziening, aan bijvoorbeeld een sportveld of een binnensportaccommodatie of een gemeenschapshuis, etc. We willen graag transparantie scheppen over welk type voorzieningen ondersteunt de gemeente eigenlijk. Waar is de gemeente van? Waar ligt een rol weggelegd voor de gemeente? En we willen met de uitgangspunten en het voorgenomen accommodatiebeleid een gelijk speelveld scheppen. Iedereen moet eigenlijk dezelfde kans maken op een ondersteuning door de gemeente, mits het binnen de uitgangspunten van de gemeente valt. Dat is niet het geval als je geen vastgesteld beleid hebt. En uiteraard het vierde punt. Zeker in deze tijden staat het er niet voor niks. Het beleid moet bijdragen aan een houdbaar financieel plaatje voor de gemeente. Het liefst willen we alle ondersteunenswaardige voornemens en activiteiten en faciliteiten ook vol ondersteunen als gemeente. Maar er is ook een begroting die rond moet komen. We moeten ook richting de toekomst kijken dat we als gemeente niet financiële verplichtingen aangaan die we misschien niet waar kunnen maken. Dus we moeten ook een middel hebben om investeringen tegen elkaar af te kunnen wegen. Wat willen we als gemeente? Wat draagt het meeste bij aan onze maatschappij? Zoals ik zei, op dit moment is er geen vastgesteld beleid. We hebben een aantal interviews gevoerd en dit komt ook heel erg terug. Er ontbreekt eigenlijk transparantie, er ontbreekt een goed afwegingskader. En daaraan werken we met dit voorgenomen accommodatiebeleid. En er staat bij belangrijk, maar hij staat wel heel erg beneden aan die slide. Bestaande afspraken, bestaande toezeggingen blijven uiteraard overeind. Dit beleid geldt voor alle toekomstige aanvragen, alle toekomstige wijzigingen bijvoorbeeld, toekomstige investeringsbeslissingen, maar geldt natuurlijk niet met terugwerkende kracht op dingen die al zijn toegezegd. Dat hoort gewoon zo. En nogmaals de vraag, of eigenlijk het verzoek, onthoud even de vragen. We komen zo straks even op een moment dat alle vragen gesteld kunnen worden en dan kan ik dingen wat beter toelichten als er nog behoefte aan is. Het accommodatiebeleid is niet leidend voor de planning van accommodaties. Het voorgenomen accommodatiebeleid is een middel om investeringen af te kunnen wegen aan dezelfde criteria's eigenlijk te toetsen. Leidend is uiteraard het inhoudelijke beleid. Als we nadenken over wat willen we met onze sportvoorzieningen, daarvoor is in eerste instantie het bestaande inhoudelijke beleid leidend. En het accommodatiebeleid gaat over hoe gaan we dan ondersteunen. Op welke manier? Hoeveel geld kunnen we er dan voor vrijmaken en onder welke voorwaarden? Het accommodatiebeleid is ook niet het subsidiebeleid. Subsidiebeleid gaat over activiteiten. Activiteiten worden wel of niet financieel ondersteund vanuit de gemeente. Het accommodatiebeleid gaat over de fysieke locaties waar deze activiteiten plaats kunnen vinden. Dus daar gaat het echt over vragen van, komt er een nieuw sportveld, een nieuw voetbalveld, een nieuw hockeyveld, et cetera. Welk afwerkingsniveau krijgt bijvoorbeeld een nieuwe faciliteit, maar niet over de activiteiten zelf. Het accommodatiebeleid is ook niet strategisch vastgoedbeleid. Het gaat hier niet over afwegingen, ga je bepaalde panden aankopen om er misschien later iets mee te kunnen doen of om een bepaalde ontwikkeling voor elkaar te krijgen. Dat is vastgoedbeleid, dat valt niet onder de accommodaties. Accommodatiebeleid gaat dus over het faciliteren van gemeentelijk en niet gemeentelijk vastgoed, waarin of waarop maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. Dus we hebben maatschappelijke activiteiten zoals sport, ontmoeten, bewegen, cultuur. En die willen we als gemeente zoveel mogelijk faciliteren. En daarvoor zijn vaak gebouwen of locaties nodig, buitensportlocaties, et cetera. En het accommodatiebeleid gaat over hoe we die kunnen ondersteunen. Aan wat voor soort investeringsvraagstukken moet je dan denken? Onderhoud is een logische, waarbij we wel een onderscheid maken tussen klein onderhoud en groot onderhoud. Klein onderhoud is in principe voor de gebruiker. Kwaliteitsverbetering. Een voorbeeld wat misschien mensen heel goed kunnen begrijpen is, heb je nou een kunstgrasveld voor de voetbal of een echt grasveld? Daar zit een bepaalde kwaliteit aan. Ook persoonlijke voorkeur, maar ook wel kwaliteit. Uitbreidingsvraagstukken. Moet een bepaalde accommodatie uitgebreid worden, bijvoorbeeld? En uiteraard een nieuwbouw. Komt er een vraag voor een nieuw sportveld, nieuw ontmoetingsruimte, nieuw culturele plek, noem het maar op, wordt die straks getoetst aan het voorgenomen accommodatiebeleid. Wat is het accommodatiebeleid dan? Dat is eigenlijk het hele donkerblauwe kader, waarbij wij vandaag beginnen met de uitgangspunten. en de uitgangspunten. Dat klinkt nu alsof het maar een klein onderdeel is, maar het is een heel erg belangrijk onderdeel van het totale accommodatiebeleid. Die uitgangspunten gelden namelijk straks uniform voor alle verschillende domeinen eigenlijk van maatschappelijke activiteiten die je wil gaan huisvesten in de accommodaties. Hè? Of die je een plek wil geven in de accommodaties. Dus we gaan straks ook in deze presentatie wat uitgebreider in op die uitgangspunten. En leggen die graag aan u voor en lichten die ook toe. Wat hier in de witte blokken nog staat, dat zijn dan straks de uitvoeringsplannen. Dat zijn de daadwerkelijke investeringsplannen. Dat zijn ook echte ruimtelijke keuzes die gemaakt moeten worden. Dat is niet onderdeel van de presentatie nu en ook niet van het onderdeel van het stuk dat gaat over de uitgangspunten voor die investeringen. Zoals ik zei, die uitgangspunten en het accommodatiebeleid is niet leidend, maar is volgend. Hè? Het moet dienend zijn ter uitvoering van het inhoudelijke beleid. Ik kan daar ook mee lezen trouwens, ik hoef helemaal niet hier te kijken. Dus we hebben gekeken naar wat is nou het inhoudelijke beleid wat op dit moment ten grondslag ligt eigenlijk aan de gemeente. Hè? Wat is ook door u vastgesteld. Dus we kijken naar de omgevingsvisie, wat is daarin belangrijk. En dit zijn vaak gewoon letterlijke teksten uit die beleidsstukken. De basisvoorzieningenstructuur moet aansluiten bij de behoeften. Dat betekent dus dat er echt een basisvoorzieningenstructuur moet zijn. Met focus op nabijheid en goede bereikbaarheid. Dus iedereen moet eigenlijk toegang hebben tot de basisvoorzieningen in deze gemeente. We stimuleren gelijke kansen. We stimuleren ook burgerinitiatieven dicht bij de bewoners. Dat betekent dus we willen ze zo nauw mogelijk aansluiten bij die lokale behoeften. En eigenlijk, zoals we het straks vertalen, bij de initiatieven van onderop. Als we kijken naar de visie op het sociaal domein. Een gezonde, inclusieve gemeente waar iedereen meedoet. Ik verklap alvast, dit vertalen we straks in de uitgangspunten als voorzieningen die toegankelijk zijn, die uitnodigend zijn voor iedereen. Even kijken. Iedereen heeft gelijke kansen voor deelname aan onderwijs, et cetera. Precies, nou die hebben we al gehad. Als we kijken naar de economische agenda, dan denkt u misschien in eerste instantie van wat hebben maatschappelijke activiteiten met de economie te maken. Maar hier staat wel, voor een goede en sterke economie hier in de gemeente, is het belangrijk dat er goede basisvoorzieningen zijn, die dus ook fysiek bereikbaar zijn. En dat er voldoende culturele en maatschappelijke voorzieningen in de gemeente aanwezig zijn. Nou, dat is een beetje een lang theoretisch verhaal, maar heeft natuurlijk daarmee te maken dat je aantrekkelijk wil blijven voor mensen, hè, waarmee ook de economie draaiende blijft. Zo is er wel overal een haakje te vinden die maakt dat we uitgangspunten kunnen formuleren voor ons accommodatiebeleid. Voor kunst en cultuur is een beleidsplan vastgesteld waarin staat dat de spreiding van kunst en cultuur belangrijk is in alle vier de kernen. Dat betekent dus iets over, nou, we willen het liefst een kunst- en cultuuraanbod zoveel mogelijk gespreid in de gemeente aan kunnen bieden. Of in ieder geval kunnen ondersteunen. Een sportbeleid moet nog worden vastgesteld. Dat betekent dus ook dat er nog geen concrete aanknopingspunten op dit moment staan. Maar uiteraard wel dat er straks richtlijnen komen over wat voor sport, welke activiteiten willen we graag faciliteren vanuit de gemeente. Heel vaak in andere gemeenten zien we dat hier een keuze wordt gemaakt voor, we willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen bewegen en gezond kunnen leven. En dat vertaalt zich natuurlijk ook weer in, nou, welke voorzieningen willen we als gemeente dan ook daadwerkelijk gaan ondersteunen. En het subsidiebeleid uiteraard, ik heb het toegelicht, gaat over de activiteiten. Er zit dus een relatie met de voorzieningen, met de locaties. We hebben te maken met een aantal landelijke trends en ontwikkelingen, waarmee we rekening willen gaan houden. We zien dat op het gebied van sport we te maken hebben met een individualisering. Dus minder leden in sportverenigingen. Meer individuele sporten, vaak fitnessen, vaak sportscholen, wat dan ook urban sport wordt genoemd. Wat vooral betekent dat het in de buitenruimte is en vaak zonder een vaste voorziening. Jongeren kiezen vaker voor binnensport. We zien dat de jeugd inmiddels ongeveer 20 uur per week doet aan mediagebruik. Gevoelsmatig is het nog iets meer. En maar 15 uur aan sport- en cultuuractiviteiten. 8 uur aan sociale contacten. Dat betekent dus iets voor het gebruik van die voorzieningen. En ook hier verklap ik weer iets. We kijken straks bij de uitgangspunten naar wat is eigenlijk de toekomstbestendigheid van een investering. In welke voorzieningen wil je als gemeente gaan investeren? En weet je ook dat die in de toekomst gebruikt gaat worden? En op welke manier? Kunst en cultuur. We zien dat het aantal cultuurbezoeken nog niet weer terug is op pre-corona-niveau. Dat was toen een behoorlijke klap, uiteraard. Dus iets om mee rekening te houden van wat is eigenlijk het toekomstig gebruik van culturele voorzieningen. Gemeenschapshuizen die onder druk komen te staan, maar waarvan wel vanuit ook inhoudelijk beleid heel vaak wordt gezegd dat is de centrale basisvoorziening in elke kern, is een plek voor sociale ontmoeting. Als we kijken naar de demografische ontwikkeling, even vooruitblik voor Boxtel, zien we wel een lichte bevolkingsgroei. Uit mijn hoofd van 34 naar 35.500 inwoners. Voor de komende 10 jaar. We zien ook wel een vergrijzing. Minder jongeren, meer ouderen. Betekent ook iets voor je vraag naar je voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan wat is het toekomstperspectief van sportverenigingen. Hoeft niet zo te zijn dat die vraag afneemt, maar misschien verandert die vraag wel. En we zien groeiende instroom van niet-Nederlandse inwoners. Ook dat heeft effecten voor het gebruik van bepaalde voorzieningen. Misschien wel andere tradities of andere voorkeuren. Na deze dia trouwens mogelijkheid om vragen te stellen. Als gemeente wil je dus een afweging maken. In welke voorzieningen kun je nog financieel bijdragen? Waar kun je in investeren? En in die afweging hang je eigenlijk altijd in een dilemma. Want het liefst zou je als gemeente de leukste en de beste voorzieningen voor iedereen op elke plek in de beste kwaliteit realiseren. Dat beseffen we ons allemaal. Het liefst, denk ik, had elke kern wel een buitenzwembad. Een grote voetbalvereniging, een grote hockeyvereniging. En nog alle andere voorzieningen die je kunt voorstellen. De vraag is, levert dat echt wel de meeste meerwaarde op? Misschien is het beter om bepaalde voorzieningen te centraliseren. Dus niet dichtbij iedereen te realiseren, maar daarvoor wel in een betere kwaliteit, in een hogere kwaliteit. Want helaas is er ook nog boven dat puntje van de bedrijfsvoering. Zakje met geld, het kost allemaal geld. Dus we moeten kijken hoe kunnen we die cent die we als gemeente hebben op een zo goed mogelijke manier uitgeven. Dat we de meeste meerwaarde bereiken. Soms zit hem dat in een goede spreiding. Soms in een goede centralisatie van voorzieningen. En soms moet je een afweging maken. Beter gespreid en iets minder kwaliteit. Of juist investeren in de kwaliteit en meer gecentraliseerd. Dan is nu het moment om vragen te stellen voordat ik doorga naar wat dan de uitgangspunten daadwerkelijk gaan worden.
Iemand een vraag? Nee? Ja, wel. Rob.
Dank je. Nee. Kom jouw kant op. Misschien moet ik ook de uitgangspunten nog afwachten, maar toch alvast, je hebt nu heel veel informatie verstrekt. Waarbij ik op een gegeven moment dacht, en gaat expres wat gechargeerd vragen. Noemde accommodatiebeleid, maar je noemde vervolgens ook wat er allemaal niet in komt te staan. Namelijk de inhoud van het diverse bestaande, ik zat aan sport te denken, sportafspraken of afspraken met verenigingen. Het staat er allemaal niet in. Het heeft wel haakjes met van alles tot aan de economische agenda. Dat ik denk, als dingen er allemaal niet in staan en tegelijkertijd een relatie hebben met zo ongeveer alles, wat wordt dan dadelijk de mate van concreetheid wat er dan wel in komt te staan? Met andere woorden, van waarom hebben wij nog een accommodatiebeleid nodig als het eigenlijk dadelijk zo'n beetje alles is, maar tegelijkertijd ook weer niets, want bestaande afspraken blijven in stand, waar ik eigenlijk aan op zoek ben, we komen toch met een accommodatiebeleid, juist omdat je als gemeente wel iets nieuws wil en iets uniforms wil. En dat zou dan toch zomaar wel bestaande afspraken of andere beleidsterreinen kunnen raken. En dat er nu wel iets nieuws op tafel komt te liggen.
Ja, Ik begrijp de vraag heel goed. Ook omdat ik nog niet de uitgangspunten zelf heb toegelicht. Maar ik probeer wel dit iets beter uit te leggen. En dan begin ik toch weer bij wat is het niet? Helaas. Je zou kunnen denken dat je nu met IHP's komt, zoals je voor het onderwijs doet. Hè, dat je eigenlijk per domein een planning maakt, wat komt waar en in welke kwaliteit en wanneer is het af, eigenlijk. Nou, dat is een hele grote opgave om dat te doen. Bij het IHP kun je uitgaan van leerlingenprognoses. Hè, en op basis daarvan baseer je dan wat is de behoefte, wat is ook de verwachte behoefte in de toekomst. En hoeveel vierkante meters hebben we dan ongeveer nodig op welke plek. Dat is vrij simpel vertaald, maar dat is eigenlijk wat een IHP-onderwijs in principe inhoudt. En je zou nu kunnen zeggen van nou laten we dat ook doen voor sport, voor de gemeenschaphuizen, voor overig, voor al die categorieën die hier staan. Helaas heb je niet overal zo makkelijke uitgangspunten. Bij sport kun je nu niet zeggen wat de behoefte over 5 jaar gaat worden. Omdat het niet alleen te maken hebt met hoeveel mensen heb je in je bevolking en van welke leeftijd. Maar ook verandert de behoefte bijvoorbeeld. We zien trends in de sport, maar we kunnen nu nog niet voorspellen wat de behoefte is over 5 jaar, over 6 jaar, over 7 jaar. Misschien dat mensen minder gaan voetballen, meer gaan padellen. Misschien dat mensen meer gaan tennissen of minder hockeyen. Misschien dat toch het bootcampen opeens heel erg populair wordt. Zeg maar, er zijn heel veel mogelijke afslagen die genomen kunnen worden. Wat het eigenlijk niet mogelijk maakt om voor al deze onderwerpen echt concrete plannen voor de lange termijn, wat investeringen in vastgoed eigenlijk wel nodig heeft, te kunnen maken. En dan is sport nog best wel inzichtelijk, maar denk ook aan cultuur, wat een heel breed veld kan zijn. Dat je eigenlijk niet goed die afweging kunt maken. Of je kunt geen investeringsplan voor nu en de komende 20 jaar maken voor al deze velden, wat recht doet aan wat over 10 jaar de behoefte en de vraag gaat worden. Dat maakt dus dat het iets ingewikkelder ligt en dat je eigenlijk als gemeente wil kunnen blijven bijsturen op wat de behoefte is. Maar in dat bijsturen wil je wel duidelijke keuzes maken die wel gebaseerd zijn op een integrale afweging, hè, en op vaste kaders waar je aan kunt vasthouden. Dus dat je niet nu een besluit neemt van hey, we investeren hier in de voetbal. En dat je over 3 maanden zegt, nou, politiek speelveld is een beetje veranderd. Voetbal vinden we niks, we gaan nooit meer in voetbal investeren. En over 6 maanden zeg je van, trouwens, voetbal lijkt me een heel goed idee, daar gaan we nu wel in investeren. Ja, u begrijpt wat ik zeg. Vandaar dat we zeggen, we beginnen nu bij de uitgangspunten, die straks wel voor alle investeringen in al deze domeinen integraal gaan gelden. Aan die uitgangspunten, ja, het is een beetje een cliffhanger natuurlijk. Hè. Aan die uitgangspunten gaan we straks alle investeringsvragen toetsen. En daarmee hebben we wel overzicht over de investeringen.
Stefan, ja. Al die vakken samen voor me. Ja, al die.
Aanzetten.
Duurt
eventjes. Ja. Al die vakken samen, het blauwe vlak, is het accommodatiebeleid. Ja, en het IAP staat er buiten omdat we die al apart hebben gedaan. Bij al die vlakken samen is het accommodatiebeleid. We praten nu over het uitgangspunt. Waar moeten al die vlakken aan voldoen? Ja.
Ik snap dat ik een ingewikkelde vraag stelde. Maar ik stelde een ingewikkelde vraag. Ik haalde voor de microfoon. Maar je hebt de vraag wel begrepen wat ik bedoelde. En dit gaat al helpen in ieder geval het beantwoorden van mijn vraag. En ook wat er dan dadelijk gaat komen in die verdere uitgangspunten. Dus dank hiervoor.
Ja, en ik stel voor dat we na de uitgangspunten weer een vragenronde inlassen. Nou, we hebben de afwegingen gehad. Hè? Dus als gemeente kun je helaas niet 100% op alle drie eindpunten van de driehoek scoren. Dat betekent dat we wel hierin een afweging maken. Dus we hebben aan die drie criteria, van de betaalbaarheid, de bereikbaarheid en de kwaliteit, hebben we uitgangspunten geformuleerd. Dus de co-productie, co-financiering, duurzaamheid, lokaal, regionaal, lokale identiteit en spreiding vertaalt zich dus nu in totaal 7 uitgangspunten. Ik realiseer me dat dit heel veel tekst is. Ik wil hem wel graag toelichten. We komen nu 7 uitgangspunten tegen. Dit is er 1 uitgangspunt. In principe staat er essentiële voorzieningen en spreiding. Je zou maar ook kunnen vertalen naar basisvoorzieningen. Is eigenlijk ons uitgangspunt. Dat betekent, de huidige spreiding is het vertrekpunt. De huidige spreiding is ook waar we in blijven in investeren, omdat dat de behoefte is. Dat betekent ook dat wij vooral gaan inzetten op basisvoorzieningen. Om hier een voorbeeld in te noemen. Nieuwe voorzieningen moeten heel erg goed aantonen dat er ook daadwerkelijk een behoefte voor is. Die op dit moment nog niet past, zeg maar, binnen het huidige voorzieningenaanbod. Dit is een uitgangspunt. Als u hem zo wil lezen, klinkt die negatief, omdat we zeggen we gaan niet eindeloos uitbreiden. Maar dat is vooral op basis van de voorzieningen die we op dit moment hebben, die voldoen aan onze behoeften en die doen het eigenlijk prima. Dus we gaan meer focussen op het goed behouden daarvan, kwaliteit hoog houden, dan dat we kijken naar allerlei mogelijkheden om uit te breiden. Heeft ook te maken met een goede spreiding op dit moment. Dus we gaan bewust niet voor veel meer centralisatie. Maar we zeggen de spreiding is een hoge kwaliteit en die willen we graag behouden. Uitgangspunt nummer 2 is de lokale focus. Dat betekent dat we bij investeringsvraagstukken altijd goed zullen gaan kijken. Of die geplande voorziening voldoet aan de lokale vraag. Nou, ook die kun je weer negatief formuleren. Als we een plan hebben voor een nieuwe accommodatie die vooral bedoeld is voor een bovenregionale vraag, waarvan we dus vooral gebruikers verwachten van buiten deze gemeente, is dat een aanleiding om als gemeente te zeggen dat is een hartstikke goede voorziening, maar daar gaan wij niet al onze financiële middelen aan uitgeven. Dus dat gaan we als gemeente niet financieren of in mindere mate financieren. Dat is dus geen inhoudelijke afkeur van een bepaalde voorziening, maar we zeggen als we keuzes moeten maken over onze investeringen, gaan we focussen op wat onze lokale behoefte is. Uitgangspunt 3, de samenwerking of de cofinanciering. Uitgangspunt is dat de gemeente niet voor 100% in accommodaties gaat investeren, als ze niet ook een eigen bijdrage vanuit de beoogde of toekomstige gebruikers tegenover staat. We hebben geen vast percentage opgenomen. Het gaat niet over dat een gebruiker minimaal 50% moet financieren. Daar gaat het niet over. Maar we zeggen als gemeente, het loont alleen te investeren als we zien dat er draagvlak is voor een bepaalde voorziening en dat er ook echt animo is voor die voorziening. Dat kan dus zijn, denk bij renovatie van een faciliteitengebouw, sport, kleedkamers bijvoorbeeld, dat de vereniging ook zegt van nou, we gaan hier wel een stukje eigen geld, eigen investering insteken, omdat we zien dat dit echt een kwaliteitsverbetering voor de toekomst betekent. Dus we gaan in principe uit van samenwerking en cofinanciering, dan alleen maar een vraag en de gemeente betaalt 100%. De multifunctionaliteit is een belangrijk uitgangspunt. Dat we zeggen, toekomstige investeringen worden getoetst aan de mogelijkheid om daar meerdere gebruikers in te kunnen huisvesten. Dus we geven voorkeur aan investeringen die bijdragen aan verschillende doelgroepen, verschillende types van gebruikers. Dat kan zijn tegelijkertijd, dat je ruimtes hebt die flexibel in te richten zijn, waarbij je kleine verenigingen kunt huisvesten, maar ook een keer een grotere bijeenkomst. Het kunnen ook investeringen zijn in accommodaties die op de langere termijn wel door verschillende gebruikers gebruikt kunnen worden. Dus we dragen op die manier bij aan multifunctioneel gebruik daar waar de gemeente in investeert. Wat het niet betekent, zijn gedwongen fusies. We zeggen als gemeente, ons uitgangspunt is niet dat we verenigingen gaan dwingen om te fuseren en alleen dan gaan we betalen. Helaas die vraag naar de uitgangspunt. Uitgangspunt nummer 5, de toekomstbestendigheid. Dat is een belangrijk punt. Er wordt getoetst bij vragen voor investering of die investering ook daadwerkelijk toekomstbestendig is. Een heel beeldvormend voorbeeld hiervan. Als er een sportvereniging is die de afgelopen 5 jaar steeds minder leden had En die zegt van nou, nu hebben we echt wel een nieuw gebouw plus een aantal nieuwe velden, welke dat dan ook zijn, nodig. Dus gemeente investeert 1,5, 2, 3, 4 miljoen. Kan het een hele goede afweging zijn om te zeggen, nou, volgens mij ga je over 5 jaar niet meer bestaan als deze ledenontwikkeling doorgaat. Dus dit is een duidelijk aspect van die investering. Is echt wel een lange termijn commitment. Met een afschrijving over, pakweg 30 jaar. Dus dat is ook een beetje het perspectief dat geboden moet worden vanuit de accommodatie. Duurzaamheid. Nou, uiteraard hebben we duurzaamheidsdoelstellingen met elkaar. Dus investeringen die de gemeente doet, moeten ook voldoen aan die duurzaamheidsdoelstellingen. En ook voor de verduurzaming van gebouwen maken we uiteraard gebruik van logische investeringsmomenten. Dus dat koppelen we zoveel mogelijk aan onderhoud of andere investeringsvoorstellen. En het laatste punt is dat er altijd de afweging gemaakt moet kunnen worden door de gemeente om te kijken of de investering wel past binnen een gezond financieel kader voor de gemeente. Dat betekent enerzijds dat je altijd moet kunnen zeggen dat een investering wel wenselijk is, maar niet past binnen de begroting. Daar komt het op neer. Maar dat houdt ook in het voorstel om investeringen in accommodaties per jaar te bundelen op één moment. Dat afweging gemaakt kunnen worden welke investeringen prioriteit hebben en welke misschien helaas uitgesteld moeten worden. Dat heeft te maken met de financiële verantwoordelijkheid uiteraard van de gemeente. Dit was het laatste uitgangspunt, dus nu zijn er vragen. Ja.
Ik wacht even tot u warm wordt. Ja, ja, hij doet het. Even over die multifunctionaliteit. Ja. Kan dat ook binnen één sport zijn, bijvoorbeeld binnen één soort activiteit? Of moet dat dan sport zijn met kinderopvang of wat dan? Of kunt het ook twee sportverenigingen zijn? Sterker nog, kunt het ook twee voetbalverenigingen zijn?
Het antwoord is ja. Ja, alles kan. Deze uitgangspunten zijn niet per se een ja-nee afweging. Het gaat erom, er komt een aanvraag voor een investering bij de gemeente. Kan ook door de gemeente zelf komen. En dan wordt afgewogen, willen we hier als gemeente in investeren? En dan worden deze uitgangspunten erbij gepakt. En als je kunt laten zien van we hebben hier bijvoorbeeld kleedkamers, daar kunnen verschillende sportverenigingen gebruik van maken. Dan is dat een pluspunt. Dan is dat een reden om te zeggen van hier gaan we in ondersteunen. Betekent niet per se dat we zeggen van oh, dan moet ook dit erbij zijn en dan moet ook dit erbij zijn. Andere vragen?
Meer vragen. Kom even jouw kant op hoor, momentje. Frans, jij zag je hand op, hè? Ik kon het niet helemaal goed zien daar.
Ja, Frans Hanne, de SP. Ik vind het allemaal hele mooie, dure woorden en het klinkt allemaal fantastisch. Maar halverwege dan raak ik toch een beetje de draad kwijt. En dan probeer ik altijd terug te pakken op de praktijk. En wij willen bijvoorbeeld al heel lang dat het goed geregeld is met een openbaar toilet. Hoe kan zeg maar, een accommodatieplan nu helpen dat we dat nou eindelijk eens een keer voor elkaar krijgen? Dat is mijn vraag eigenlijk.
Ja. Ja. Ik begrijp die vraag. Openbare toiletten vallen in principe niet onder dit accommodatiebeleid. Ja.
Hij doet het? Ik denk dat ik een vraag heb over uitgangspunt 6, maar kun je die slide, die ging heel snel. Ja, ik was hem aan het lezen. Rechts staat dat investeringen, dus dat de besparing die op energie en exploitatie wordt gehaald, dat die de verduurzamingsmaatregelen moeten dekken, als ik het zo mag formuleren. In ieder geval als uitgangspunt, en nu ga ik heel erg putten uit wat mijn geheugen weet over de begroting. Maar ik heb in de begroting wel eens vragen gesteld dat daar investeringen worden gedaan in duurzaamheid en maatschappelijk vastgoed, investeringen van meer dan 1 miljoen per jaar, waarbij de totale terugverdien geld slechts een ton is. Dus dan wordt aan dit uitgangspunt toch niet voldaan. Dus deze is wel, lijkt me vrij makkelijk gevinkt, want Het staat er leuk, maar ik denk dat we het in de praktijk lang na niet altijd halen dat die investeringen zich terugverdienen. Het is niet echt een vraag, maar mogelijk kun je dat toelichten.
Ja, ik denk dat hier inderdaad twee woorden ontbreken. Zoveel mogelijk. Zijn er drie woorden. Besparingen op energie- en exploitatiekosten moeten zoveel mogelijk die middelen gaan dekken. Uiteraard is dat geen harde vereiste dat die in zijn totaliteit terugverdiend worden. Ja.
Nog meer vragen? Nee? Oké. Okay. Jullie zien allemaal dat we redelijk uitlopen. Oh. Maar ach, we zijn wel wat gewend volgens mij. Dus volgens mijn voorstel zijn om gewoon lekker door te gaan.
Een paar slides. Ja, precies. Ik ga wel met enige focus door die presentatie nu. Dus we hebben eigenlijk twee afwegingen. De eerste afweging is, er komt een investeringsvraagstuk. Is er wel of niet een rol voor de gemeente weggelegd? En de tweede afweging is dan van, nou ja, zo ja, op welke manier, in welke mate dragen we dan bij als gemeente? Nou, voor die toets komen die uitgangspunten eigenlijk tevoorschijn. Waarbij we een afweging kunnen maken of een bepaalde investeringsvraag wel of niet past binnen deze uitgangspunten. Dus het is niet direct een ja-nee besluit op basis van die uitgangspunten. Het stelt ons wel in staat om te zeggen van, nou, dit past binnen ons accommodatiebeleid. We stellen voor om hiervoor wel middelen vrij te maken. Of het past binnen het accommodatiebeleid, maar we hebben toch wel een aantal negatieve punten ten aanzien van die uitgangspunten. Dus we stellen voor om niet helemaal te financieren. Dat kan dus hier de uitkomst van zijn. Over de rol van de gemeente, dat is het onder plaatje. Daarvoor is een belangrijke afweging, die is denk ik niet te lezen. Vandaar dat ik nog een kleine hulp heb toegepast, hier zo. Er zijn verschillende afwegingsmomenten waar eigenlijk elke investeringsvraag aan getoetst wordt. En een investeringsvraag, ik vertelde het in het begin, kan zijn een nieuwe accommodatie, kan zijn een grote onderhoudsvraag, kan zijn een renovatievraag, kan zijn een uitbreidingsvraag, kan ook een combinatie daarvan zijn. Aanvragers kunnen komen vanuit de maatschappij zelf. Typisch voorbeeld is een sportvereniging, maar denk bijvoorbeeld ook aan een stichting die net in oprichting is, die bijvoorbeeld een expositieruimte wil voor de activiteiten. Maar het kunnen natuurlijk ook initiatieven zijn vanuit de gemeente zelf. Als we zelf denken, we willen graag iets realiseren, dan wordt wel deze toets doorlopen van past het binnen het accommodatiebeleid. En dan komen de uitgangspunten aan bod. In welke mate stellen we dan voor om daaraan financieel bij te dragen? Eerste vraag, is het een wettelijke taak om hierin te investeren? Nou, eigenlijk is het antwoord ja, alleen voor onderwijshuisvesting. Er is verder geen wettelijke taak om bijvoorbeeld sportvoorzieningen te realiseren. Wordt natuurlijk wel heel vaak gedaan. Gaat het om een commerciële activiteit? In principe is het antwoord ja, dan nee voor het accommodatiebeleid. We gaan als gemeente niet commerciële activiteiten financieren. Een voorbeeld wat denk ik heel makkelijk te begrijpen is een sportschool. We willen graag sport bevorderen, maar we gaan niet gebouwen neerzetten om een sportschool daarin te huisvesten die daar gewoon geld mee verdient. Dan draagt het bij aan het inhoudelijke beleid. Als we hierin investeren, dan moet het passen in de inhoudelijke beleidskaders. Past het binnen ons sportbeleid? Past het binnen ons cultuurbeleid? Past het binnen onze visie op het sociaal domein? Is het een initiatief van onderop? Komt het echt vanuit de samenleving? Is het een initiatief dat hier uit de gemeente komt? Nou, als het antwoord ja is, willen we natuurlijk in principe ondersteunen. Maar ook een belangrijke vraag, zijn de huidige voorzieningen voldoende? Dus we willen ook de afweging kunnen maken. Misschien is er beschikbare plek in de gemeente die we voor een bepaalde activiteit kunnen inzetten. En als dat wel het geval is, kan dus het besluit zijn om niet aanvullend iets te realiseren. En dat is dus de afweging. Dan ga ik toch weer terug naar het overzicht, wat nu iets beter leesbaar is, omdat u net de toelichting heeft gehad. In eerste instantie gaan we aanvragen langs dit beslisboom beoordelen op het feit dat we als gemeente hier wel of niet een rol in hebben. En als het antwoord ja is, uiteraard zijn dat de groene vlakken, Dan gaan we de uitgangspunten toepassen om te kijken op welke manier gaan we als gemeente bijdragen. En hebben bepaalde bijdragen wel prioriteit over andere bijdragen. Bijvoorbeeld omdat ze vooral bijdragen aan multifunctionaliteit, omdat het investeringen zijn in duurzame gebouwen, etc. En dan ben ik aan het einde van mijn dia's en hebben we toch weer de mogelijkheid om vragen te stellen.
Ik zie twee handen hier. Ja, ik kom eraan. Er is ondertussen de microfoon ook warm gedraaid. Miek, je hebt een vraag.
Ja. In het begin stond het uitgangspunt dat we eigenlijk niet willen dat er ad hoc beslissingen worden genomen. Ik weet niet of dat hier met dit plan helemaal wordt ondervangen. Want je weet eigenlijk nooit wanneer dat er vragen komen. Hoe kun je dat inpassen?
Het voorstel is om de vragen jaarlijks te bundelen. Je kunt die vragen niet helemaal voorzien. Natuurlijk hebben we wel vanuit het gemeentelijk apparaat is natuurlijk contact met heel veel initiatieven. En is er ook wel zicht op het bestaande aanbod aan voorzieningen, aan accommodaties. Dus we kunnen wel redelijk een inschatting maken welke investeringsvragen er op ons afkomen. Natuurlijk ook in verband met de meerjaren onderhoudsplannen, met de duurzame meerjaren onderhoudsplannen. Maar we weten niet allemaal wat er gaat gebeuren. Daarom het voorstel om die aanvragen jaarlijks te bundelen, om dan wel de afweging te kunnen maken. En dus weg te komen van een ad hoc vraag die opkomt en waar dan direct een besluit op moet komen.
Wacht even, ik kom bij jou toe, Hans.
En het kan soms ook zijn dat dingen heel urgent zijn, je dingen overkomen. Het kan ook zijn dat een veld wordt afgekeurd of dat je een noodvraag krijgt van een vereniging en zegt van jongens, er moet echt iets gebeuren. En daar maken we helaas soms ook dingen in mee. Denk aan het podium waarbij we snel willen handelen. Denk aan de sportvelden die we de afgelopen jaren afgekeurd hebben zien worden. Liefst wil je dat allemaal voorzien, maar soms gebeurt dat. Maar het liefste bundel is. Ja.
Ja, even. Ik zag net de laatste sheet. Kan die even terugkomen?
Deze bedoel
je? Deze, ja. Je ziet er rechts namelijk de laatste twee kolommen staan. En er staat alleen mogelijk met steun gemeente, ja, nee.
Ja, precies.
En vervolgens daar wordt gekoppeld of je gaat faciliteren of niet. Want eigenlijk overal ja staat, wordt bij faciliteren ja gezegd. Waar nee staat, wordt ook wel nee gezegd. En zou die keuze kunnen toelichten? Want die komt mij raar over namelijk.
Ja, zeker. Ja. Volgens mij heeft dat deels te maken met de vormgeving. Het lijkt nu erop dat hier eigenlijk het enige moment is dat echt getoetst wordt. Maar in principe zit in elke stap zit een toets. En dit zijn de stappen die ik net heb toegelicht. Om het heel kort te maken. Als bij wettelijke taak ja is, kom je gelijk uit op ja. Als het nee is, dan moet je wel aan andere dingen voldoen. Bijvoorbeeld, dan moet je bijdragen aan het inhoudelijke beleid. Dan kom je hier uit op ja. Maar als uiteindelijk blijkt dat het ook gerealiseerd kan worden zonder bijdrage van de gemeente, ja, dan gaat de gemeente ook niet bijdragen. Dus in principe zou je hier overal kleuren aan kunnen koppelen. Wordt het iets ondoorzichtiger.
Twee dezelfde voorzieningen en twee verschillende plekken. De ene wel zou financieren en de andere niet. Omdat je daar, de ene zou het wel kunnen, zeg maar, misschien, de andere zou het niet kunnen. Dan ga je een andere ondersteuning geven daaraan.
Als ik dat goed begrijp, ben ik het met u eens. Omdat u zou kunnen zeggen, op de ene plek is bijvoorbeeld al een andere voorziening die gebruikt kan worden. En dan is dus het antwoord nee, dan gaan we geen nieuwe voorziening financieren. Terwijl het op de ene plek misschien nog onvoldoende bestaat. En dan is het wel een reden om te investeren. Maar in... Oké.
Luc, je had ook nog een vraag, hè?
Ja. Oh, ja, even pakken. Vallen particuliere verenigingen daar ook onder? Bijvoorbeeld de tennis in S, die regelt het allemaal zelf. Daar is de gemeente niks aan kwijt verder. Alleen, ze hebben natuurlijk wel een enorme maatschappelijke impact.
Ja.
Hoe kun je dat duiden?
Ja. Particulier in de zin van commercieel valt er niet onder. Maar particulier in de zin van nou, gedragen door de gemeenschappen en niet door bijvoorbeeld een overheidspartij, valt er wel onder. Waarbij we in het uitgangspunt samenwerking of cofinanciering ervan uitgaan dat de gemeente alleen financiert wat er niet door de gebruiker, initiatiefnemer zelf gedaan kan worden. Dus we gaan niet uit van iedereen krijgt hetzelfde percentage financiering. Maar er wordt gekeken naar de individuele situatie. Hoeveel financiering is er nodig vanuit de gemeente om iets te realiseren? Maar daar maakt in principe iedereen gelijke kans op.
Ilse, jij had ook een vraag.
Die laatste nog even mag aanvullen. Ja, we hadden een voorbeeld uit de participatie waarbij iemand zei, maar ik vraag niks aan de gemeente. Ik heb helemaal geen vraag aan de gemeente. Dus ja, als je geen vraag krijgt, hoef je de schema eigenlijk niet in. Want hij gaf aan, nou, wij financieren in principe alles zelf. Die kwam uit de muziekhoek.
Ja. Ilse, jij had ook nog een vraag.
Ja. Dankjewel. Ik was ook benieuwd wat de rol van de raad nog is, zeg maar. Want wij geven daar het beleid, zeg maar, geven wij een klap op. Als er dan signalen uit de samenleving komen, waar worden wij geïnformeerd? Want het kan best zijn dat iets niet door jullie beoordeeld wordt en afgewezen wordt, maar waar wij het wel belangrijk vinden, maar niet weten bijvoorbeeld dat die vraag gekomen is. Dus hoe kunnen wij als raad daar nog een rol in hebben?
Ja, uiteindelijk omdat het gaat, of daar waar het gaat om echte investeringsvraagstukken, zal wel een collegeadvies komen aan de raad. Dus dan gaat de raad wel over het wel of niet financieren. Maar het advies zal gebaseerd zijn op deze uitgangspunten en die afwegingen hier.
Ik kom al aan mijn stoppen zo, hè?
Hartstikke goed, hartstikke goed. Nee, we hebben met dit document zijn de uitgangspunten. Maar u bent als raad, u neemt de beslissing. Ja? En als u voldoet aan de uitgangspunten, dan scoort zo'n aanvraag natuurlijk een stuk beter als wanneer die helemaal niet voldoet aan die uitgangspunten. Want het is niet zo als je één uitgangspunt van die 7 uitgangspunten niet hebt doorlopen, dat je dan meteen compleet kansloos bent. Nee, dan heb je aan 6 wel voldaan. En dat geldt ook voor de stroomdiagram. Ja, oké, het is een richtlijn. Ja, dit klinkt tegenstrijdig, maar is het zeker niet. Dit is ons een hulpmiddel om al deze aanvragen te kunnen toetsen op een gelijke manier. Maar als u als raad iets in Bokstel heel belangrijk vindt, wat toevallig niet aan een uitgangspunt doet, dan is het aan uw raad wel. Ja, dan kunt u daar een beslissing over nemen. Maar het is een richtlijn, een uitgangspunt om al die verschillende accommodatiestukken op dezelfde manier aan te kunnen vliegen.
Ik heb eigenlijk ook nog wel een vraag over dit stroomschema. Want dit is op zich best wel zwart-wit. Hè? Als alleen mogelijk met steun van de gemeente. Je zou ook kunnen zeggen, de gemeente draagt een stuk bij. Maar dat wordt hier niet in voorzien. Het is wel of niet.
Ja, dat klopt. Maar het klopt zoals u uitlegt eigenlijk. Alleen mogelijk met een steun van de gemeente hoeft niet te betekenen. Alleen mogelijk door alleen de gemeente gefinancierd. Stel, er is een initiatief en die zeggen van nou, we hebben sponsoring opgehaald. We hebben lidmaatschapsbijdragen. We vragen ook nog eigen inbreng van werk van onze leden voor een willekeurige voorziening. Of dat nou een ontmoetingsruimte is, een expositieruimte, een sportvoorziening, maakt niet uit. En die doorlopen dit hele schema. Die zeggen van nou, we krijgen echt wel 90% van onze financiering krijgen we rond. Maar we komen daar niet helemaal. We hebben al de nationale subsidies aangeboord, et cetera. We hebben de gemeente nodig voor die laatste 10% om dit mogelijk te maken. Stel, het scoort overal goed, het past hartstikke goed in beleid, et cetera. Dan geldt nog steeds, dat is een ja, het is alleen mogelijk met steun van de gemeente. Ook is het maar voor die 10%, dat is dan de investeringsvraag. Maar dan valt het dus ook hieronder. Ja.
Geen vragen meer? Nee? Oké.
Mooi.
Oké.
Okay. Ging jij nou ook nog iets vertellen? Ja, toch, hè? Je neemt het nou over. Hoop ik.
Nou ja, eigenlijk heb ik niks meer te vertellen.
Of heb je niks vragen meer te zijn.
Nee, ik had nog, nog één voorbeeld wat misschien kwam uit de praktijk van een collega. En die zat een beetje in de commerciële hoek. Dus als je vraag hebt om expositieruimte, is in de basis misschien niet commercieel. Maar toen zei ze bij van ja, want die mensen wilden hun schilderijen verkopen. Dus ja, vragen aan de gemeente om een bijdrage ruimte om je schilderijen tegen marktprijs te verkopen. De laatste detail maakt dan net misschien dat jullie als raad een andere beslissing nemen dan wanneer ze dat laatste dan niet zouden doen. Wanneer zouden ze zeggen, we hebben een expositie houden om te laten zien wat we kunnen. Of wat we gemaakt hebben, of wat we geleerd hebben, of hoe we onze kunst willen uiten. Dus ja, het is niet helemaal zwart-wit. Het zit ook echt wel een afwegingsruimte in. En de praktijk blijkt ook dat als je alle afwegingsruimte eruit haalt, dat je bij de eerste beste aanvraag denkt van, oh, ja, is niet helemaal handig.
Nee, maar misschien kost de misschien is de expositieruimte, kost ons een miljoen. Komt die misschien, en het is niet voor commerciële verkoop, komt die hartstikke mooi door het stroomschema. Maar dan bij mijn afwegingskaders, die zeven, ja, past het binnen de begroting. Ja, daar hebben wij dan wel een afweging te maken met elkaar. Ja? Dus het is, je hebt die afwegingspunten en je hebt het stroomschema. Nou, en dat helpt ons om bij elk vraagstuk richting te geven aan onze beslissing.
Kijk, daar zit ook weer dezelfde uitdaging in. Als ze zeggen, van, ja, wij kunnen toe met ruimte waar wij 15 kunstwerken kunnen exposeren. Ja, misschien hebben we wel een ander gebouw en vinden we het weer terug in multifunctionaliteit. Dus hoeven we niet per se een nieuwe ruimte of een ander gebouw in te zetten. Of misschien is er wel een winkelpand vrij waar een particulier van zegt, van, nou, gebruik het zo lang. En dan kun je misschien 6 maanden of een jaar vooruit. Dus ja, inventiviteit of innovatie of hoe je het ook noemen, nou, kun je zeker ook gebruiken.
Fijn, dank jullie wel. Ik zie geen vragen meer. Nou, dank jullie wel voor de uitgebreide toelichting. Jullie ook weer, dank je wel. Beneden is er nog, kunnen we nog een hapje zeg ik altijd, hè? Is er nog ruimte voor een drankje? En fijne avond verder. Waarschijnlijk ook wel een nootje en een kaasje of zo. Ik denk het wel.